Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Dit is een lekkere microfoon, Paulien. Je hebt een hele lekkere...
Gewoon een goede grote knots lekkere, van
een
microfoon.
Echt een mooie.
Anyway, hoe is hij?
Vertel eerst maar gewoon over je date, want daar zit iedereen op te wachten.
Oh, nee,
ja. Oh, jij hebt daarover gedeeld in de vorige EFDA ja. Ook?
Ja, ik zal je straks wel even bijpraten, want dat zit al in de Eeuw van Amateur. Sindsdien zijn er geen nieuwe ontwikkelingen verder geweest.
Dus ik moet nu luisteren. Ik moet nu, terwijl ik ook heel benieuwd ben, moet ik dus dan gaan luisteren naar wat er met Jonica is besproken.
Nee, maar Botte biedt dus aan om dat jou na afloop even te vertellen. Zodat
goed. Dus
je
na
door die vreselijke aflevering heen hoeft te slaan.
Oké, goed.
Nee, maar die aflevering was heel leuk, maar ik bedoel...
Ja. Oké, nou ja, dan... Maar kun je iets, een soort van cijfer geven aan je stemming nu ten opzichte van dat verhaal?
Nee, niemand kan een cijfer geven aan zijn stemming. Dat is het hele ding nu. Holy fuck. It's all over the place.
Oké. Nou, ik hoor dan later wel even wat alle luisteraartjes nu al weten en ik niet.
Ja, moeten we niet net doen alsof jij dat wel allemaal bijhoudt? Want ik vind het niet motiverend voor de luisteraar. We doen net alsof jij dit al wist.
Nee, vind ik niet. Want er blijkt ook uit onderzoek dat mensen minder podcasts nu luisteren. En waarom, lieve podcastvrienden? Omdat ze niet meer in de trein zitten.
Ja.
Bruggetje.
Ja.
Diepe en ik hebben in de trein gezeten.
Ja.
Ja.
Nog een bruggetje. Heb ik toen een podcast geluisterd. Now and Off.
Oh.
Ja. Oh, ja, maar jij zat er langer in. Ik zat er maar 20 minuten in.
Waar was je heen?
Ik was naar Utrecht. Ik moest Driehoog fotograferen.
Mm-hmm.
Want na 6 weken met archiefmateriaal een soort dingen samengesteld te hebben. Als de Pink Panther 7. dacht ik van, nou moet ik echt iets gaan doen. En Nico moest in Utrecht zijn. Dus ik kon meerijden 's ochtends. Maar dan moest ik wel met de trein terug. En ik was er helemaal zenuwachtig voor. Ik vond het echt heel spannend. Ja.
Waar was je precies zenuwachtig voor?
Nou, eigenlijk een soort... Wat ik nu de hele tijd denk van... Ik heb de hele tijd van die stiltecoupé-vibes. Zo van, zou iedereen zich er wel aan houden? En zo niet, moet ik er dan iets van zeggen? En doe ik het zelf wel goed en zo?
Mm-hmm.
En dat heb ik met alles. In de supermarkt ook. Maar in de trein... Daar heb je ook nog echt stiltecoupés. Maar ik bedoel, die hele trein is zo'n ding van... Ja, straks gaat er iemand te dicht naast me staan. Of straks is er geen plek of zo. Of weet ik veel. Moet ik er dan weer uit? En hoe beoordeel ik dat? En wanneer is het... Weet ik... Ja.
Wauw.
Hebben jullie dat niet?
Ik had dat dus totaal niet.
Spannend. Echt niet?
Oh, helemaal niet. Nee, ik dacht... Oh, heerlijk. Ik kan lekker in mijn eentje... Gewoon in iets dat zich verplaatst. Dat vond ik al tof. Dat ik de wereld zou zien bewegen in plaats van de wereld mij. Of niemand elkaar zien bewegen, weet ik veel. Dus dat vond ik heel fijn. En ik vond het heel lekker rustig. Ik was blij dat er nog een op het station...
Nee, ja. Ja. Sorry, ja. Maar, nee, maar dit is ook hoe je het ervaarde. Want ik vond het dus... Geweldig. Ik vond het heerlijk.
Oh, ja, maar ik had dus van tevoren had ik al anticiperend genieten. Oh, ja. Toen ik erin zat, dacht ik wel van ja. het is waarschijnlijk omdat we al zo lang nu in pseudo-quarantaine zitten. Dat ik toch denk van. Dat eigenlijk alles wat je dan nog moet doen. Voelt als ongelooflijk veel moeite. Dus even voorbeeld. Ik was naar Brussel met de met de Thalys, zo zal zij het zeggen. Wij zeggen Thalys, de Belgen zeggen Thalys. Wat ook een reden is dat ik hem graag wil laten sponsoren door Thalys, zeg maar echt mijn ding. Maar goed. Nee. 50 dagen quarantaine, mensen. Ja. Oké, goed. Ik moest daarheen om.
Of de Thalysman met de microfoon. Nou ja, goed.
Precies. ik moest daarheen voor een tv-programma van de VRT. Dus ik ga er helemaal heen. Ik dwaal daar nog door die stad rond, want het was nog lang geen tijd. Ik zorg daarvoor eten via de Deliveroo op een hotelkamer. Ik doe dat programma, ik ga terug naar de hotelkamer. Ik ben daar nog een hele nacht en dan die hele reis weer terug. Voor nou, een kwartier op tv. Doe ik graag en met liefde. Maar een dag later zat ik bij RTL 4. En dat was gewoon geskyped vanuit mijn kamer. Dat was eigenlijk ook hartstikke leuk. En dan denk ik dus toch, en dat denk ik nu van steeds meer dingen, van ja, why eigenlijk?
Ja.
Toch? Ja, ik bedoel, ik snap wel dat het iets toevoegt als iemand er echt is. En dat maakt het contact ook wel leuker. En ik vond het ook superleuk dat ik een reisje kon hebben. Maar ergens dacht ik ook, volgens mij hechten we veel te veel aan plaatsen. Aan fysieke plaatsen. Of niet? Of is dit nu de gekte die spreekt?
Nee.
Nou ja, een tv, je hebt een plaats en een tv-studio. Ik dwaalde dus een beetje door Utrecht. En dat vond ik toch anders dan als ik het op Street View ga bekijken.
Nee, dat is absoluut waar. Dus voor je eigen plezier zijn verplaatsingen heel goed. Maar ik dacht wel van, ja, ik vond gewoon, ja.
Volgende keer dan moet je een hologram sturen.
Nou ja, dat je ineens zo merkt van, vroeger was er natuurlijk geen sprake van geweest dat je per Skype aanwezig zou zijn in een 5 uur live of wat is het, een RTL-programma. Ja. Dat gaat over gezelligheid. Dan ga je natuurlijk altijd, moet je daar zelf gezellig aanwezig zijn. En nu is dat ineens wel een mogelijkheid.
Ja.
Toch
ja.
Grappig.
Ja.
Ja. Nee, die begrijp ik heel erg goed. Maar ik mis jullie wel hoor, hier.
Ja, nee, dat heb ik ook. Nee, misschien ben ik ook veel te, als ik veel te, ja, maar goed, het is wel een omweer toen allerweerte, toch? Deze hele tijd.
Nee, maar ik vind al voor, ja, maar jouw tripje klinkt ook als voor eigenlijk voor alles zou ik dat een gedoe vinden. Ik bedoel, heel veel dingen zijn natuurlijk ook een enorm gedoe.
Ja, maar ik denk in een normaal leven waar ik toch al de hele, ja, vaker weg ben en veel meer dingen op een dag moet doen. Dan kan ik dat veel makkelijker incorporeren. En nu voelt heel veel al als van, jeetje, er komt iemand langs op de stoep. Dat is heftig of zo. Ja, ik weet niet, alsof,
ja. Ja.
Alsof we er allemaal, of ik althans, hoogsensitief van word. Daar heb ik dan meteen ook een sketch voor geschreven voor een man met een microfoon.
Oh, over leuk.
Precies dit.
Oh, mooi, ja.
Ik vond in ieder geval, ik vond dus de trein, toen ik eenmaal dan veilig zat, echt heerlijk. Ik dacht echt van, oh, kon ik maar voor altijd blijven zitten. Zeg maar, ik vond het veel te kort. Ik vond het zo leuk. En een soort, net alsof even, het voelde weer net even een soort normaler of zo. Het was natuurlijk ook zelfbedrog. En het voelde ook een soort, een beetje heldhaftig. En ik ging ook meteen het op Instagram zetten. En toen kwamen er ook meteen allemaal berichten van mensen van, wow, je zit in de trein. En wow, leven is gevaarlijk. En zo, en dat soort dingen.
Grappig, ik had geen enkel gevoel van angst. Alsof wat wel gek was,
aankwam.
Ik had dus wel, ik zat dus in die Thalys. En toen kwam er iemand binnen. De enige andere persoon in die coupé was de auteur Joke van Leeuwen. Jullie misschien wel bekend.
Ja.
Nou, heeft veel kinderboeken geschreven ook. En ze is ook stadsdichter van Antwerpen geweest. Heel leuke. Ze is trouwens ook cabaretier geweest. Eigenlijk wel iemand waar ik me enigszins verwant aan voel. Ze tekent ook veel, ze schrijft veel. Nou, heel leuk mens. En ik had haar wel eens gezien. Maar het was zo raar dat dan in zo'n verder lege coupé ik haar dan tegenkwam. En toen was haar reservering op de stoel pal voor mij. Maar dat vonden we dus niet verantwoord. Dus toen is ze op een andere stoel gaan zitten.
Maar moest je toen met haar praten?
nou, heel even een praatje gemaakt. En zij moest een paar keer hoesten. Toen dacht ik, het zal me toch niet gebeuren dat ik nu corona van Joke van Leeuwen krijg.
In een verder lege coupé. Nee, maar het was niet zo'n situatie van dat je op een perron staat te wachten in de olden days. En dat er dan zo iemand komt en dat je denkt, oh kut, nee, gaat hij met dezelfde trein? Oh god, heeft hij me al gezien? Oh nee, heb je gezien?
Nee.
En dat je...
nee, want we moesten afstand houden. Ja, je gaat ook niet door een lege coupé verder nog roepen van, en Joke? Toch?
Ja, maar als je bijvoorbeeld zo vier stoeltjes hebt en dan heb je nog zo vier stoeltjes en je zit zo schuin in het soort, dan zou je wel een gesprek hebben.
Nee, ik denk dat Joke en ik geestverwant genoeg zijn om te begrijpen, dat gaan we niet doen.
Nee.
Er waren trouwens wel andere, ik neem aan, ja, toch een soort, nou, een oude millennial was het dan. Of iemand die gewoon niet weet hoe je met een telefoon omgaat. Die dan van die lange gesprekken in het Frans ging voeren, maar dan zo. Dus niet met een oortje.
God.
Maar gewoon dat we allemaal meehoorden van wat diegene... wat
ik
aan de andere kant
van mij. Ik zie zoveel op straat.
Jesus Christ.
Ik begrijp echt niks van.
Doe dat ding tegen je oor.
Ja, ja, of oortjes, maar in ieder geval.
Of oortjes. Laat in ieder geval je oor een rol spelen. Sorry, ik ben aan het...
Neem niet zoveel sociale ruimte in, et cetera.
Een hoogsensitieve, boze vrouw ben jij.
Ja, geworden.
Maar hoe was het gemaakt in het hotel?
Nou, dat hotel had geen ontbijt, want dat mocht niet.
Nee.
Ik vond wel inderdaad, ik dacht daarvan, ja, elk oppervlak wat hier is, kan corona hebben. Dus ja, je kan wel aan de gang blijven met je handgel.
Ja.
Ja, het had toch een beetje, het was nogal unheimisch. Het was ook een beetje creepy, omdat er volgens mij verder niemand was.
Nee.
En Brussel heeft natuurlijk sowieso al een beetje iets van, ja, klopt het hier eigenlijk wel? Dus... dat was een beetje. Maar ik was wel blij dat ik in de... blij toen ik in die studio kwam. En die mensen waren heel aardig en leuk.
Er was een beetje een gedoetje hier in Nederland. Omdat in Nederland, alsof jullie hier niet wonen. omdat er een hotel blijkt te zijn. Ik weet niet eens waar. Dat weer eten aan het maken was voor cliëntelen.
Ja.
En daar werd Mark Rutte op aangesproken. Zo van, mag dat dan wel? Ja, zeg maar, dat mag wel, maar dan alleen voor de eigen gasten. Ja, maar dan zijn er nu dus mensen, zo zei de verslaggever, die gaan dan een kamer boeken, zodat ze daar kunnen eten.
Wat voor fantastisch eten moet dat dan zijn?
Ja, ja, ja. Het ging Mark Rutte allemaal wat te ver. Die zei, we runnen hier geen kinderspeelplaats. Maar, maar ja, ja.
Maar ik moest ook eten bestellen dus daar, via Deliveroo. Ja, wat is je andere optie?
Ja, ik weet ook niet zo goed wat nou beter is.
Ik heb geen idee.
Nee, dat er nou een kok in de keuken van het hotel voor jou had gekookt. Of dat er iemand in het...
Nee.
Bij die Deliveroo, wherever it was.
Sterker nog, dat is nog door meer handen gegaan. Namelijk ook van degene met zijn brommer.
Ja, ja. Ja, hoewel ik dus op Eiburg, een van mijn recente uitjes...
Was dat bij je broer?
Bij mijn broer. Pizza heb gegeten.
Mm-hmm.
Bij niets spannends, maar iets domino's-achtigs of zo. En daar zat een sticker op de pizzadoos. Van, deze pizza is uit een oven van 985 graden, weet ik veel, gekomen. En daarna door niemand meer aangeraakt.
Wow. Dat
stond erop.
Ja, want volgens mij bij 60 graden is het virus al dood.
Ja, het was wat overdreven, maar ik denk dat je dat nodig hebt voor de pizza.
Ja, dat is
eigenlijk 900 graden.
Nee, joh, het was 245 of zo, weet ik veel. Ik heb het getal niet onthouden, maar iets in die geest. Ja.
In die talkshow in België waar ik zat, was ook de minister van Justitie van België.
Hebben ze daar weer een regering?
Ja, dat weet ik. Nou, misschien is het nog het noodkabinet, ik weet niet precies. Nee. Dit was wel een komische man op zich. En de Belgen moeten allemaal zelf mondkapjes gaan naaien.
Oh ja.
En er was ook een jongen die ik wel ken, een comedian... die ook zich heel erg achter dat initiatief schaart. En die ging toen live in de uitzending een mondkapje naaien. Met zijn naaimachine. En dat was zo huiselijk en gezellig.
Dat was wel een...
Ja, dat was wel leuk. Verder denk ik van ja... die mondkapjes, ik weet niet. Ik zag het daar op straat... dat mensen verder dan meteen veel nonchalanter waren.
Ja.
Veel dichterbij komen. Ja, ik had echt het gevoel dat het uitmaakt. Ik heb natuurlijk geen, zeg maar, echt onderzoek naar gedaan. Maar ik dacht wel, iedereen die hier met een mondkapje loopt, die doet niet meer aan even ruimte geven.
Nee, ja, je schreef het in de krant vanochtend, geloof ik. Maar ja. Hoe dichtbij, ik bedoel, waar hebben we het dan precies over?
Nou, 70 centimeter. 70 centimeter.
Ja, maar gewoon weer normaal.
Ook weer niet, ook ja, normaal. Ook niet soort van verkrachtingsdichtbij.
Nee, maar nee, maar ik bedoel, het is, ja, ik bedoel, 120 centimeter is ook een getal. Maar gewoon weer normaal.
Ja, dat tenminste. Nou, en ook dat ik dacht, ja, zij maken geen aanstalten meer. Terwijl hier zitten we toch in een soort je bent de hele tijd bezig met aanstalten maken van hoe gaan we de uitwijk doen? Ja. We zijn hier samen verantwoordelijk voor. Nou, ik zag daar allemaal van die mensen die echt van I don't give a shit. Doe maar wat voor jou goed voelt, maar ik loop rechtdoor.
Ja. Oh ja. En jij denkt dat dat echt door die mondkapjes. Want dat is wel een van de dingen waar ze het steeds over hebben. Van dat is het creëert een soort schijnveiligheid.
Nou, dat gevoel had ik heel erg inderdaad. Ja. En ik zag ook in die uitzending in dat tv-programma waar ik was, dat het al meteen fout ging met, oh nee, dit was de binnenkant van dat mondkapje. Oh nee, dat is de buitenkant. Ja, je moet wel voor zorgen dat de binnenkant en de buitenkant een andere kleur hebben. Anders weet je het niet meer. Oh, maar ik weet het nu zelf ook niet meer. Ja, dan is het niks.
Nee. En in die tv-studio ging dat wel goed en zo, met griem en een microfoontje opgespeld.
Ja, griem doe ik nu dus zelf.
Oh.
Ja, en microfoontjes opspelden gebeurde ook niet meer. Dus dat is, zijn tafelmicrofoons. Dus het grappige was, we hadden om 9:15 begonnen de opnames. En ik hoefde er pas om 9:15 te zijn. Nou, dat is voor tv-standaarden echt heel erg. Heel. Ja. En ook totaal iedereen van, oké, nou, dan gaan we zo beginnen. Dan deden ze wel tussendoor, maakten ze even de tafel schoon met Dettol als er een andere gast kwam.
Oh ja.
Nou, en dan ging het weer door.
En ook geen publiek?
Nee.
Oh.
Nee. Overigens dat met die microfoons, dat is al heel lang in Nederland ook aan de hand. Hè? Bij de
dat was bij M. Ik zat bij M en daar was dat ook.
Ja en ja. Nieuwsuur heeft dat al heel lang in Buitenhof, et cetera.
Ik vind het prima. Niet dat gezeik met zo'n...
Het klinkt ook beter.
Echt waar?
Ik vind het beter klinken. Maar,
nou ja, als iemand daar een mening over mag hebben, dan ben jij het wel.
Oh, dankjewel. Welkom bij de Eeuw van de Amateur, aflevering 140. Een wekelijkse podcast over het leven en alles wat daarbij komt kijken. Wil je een bijdrage leveren aan het archief van de Eeuw van de Amateur? Ga dan even naar onze website en klik op het knopje show notes. Wat overigens mensen hebben gedaan. Want er is flink bijgewerkt. Ja.
Ga weg.
Ja, echt.
Door wie?
Dat kun je niet altijd helemaal goed achterhalen. Want dat gebeurt natuurlijk achter, hoe heet die namen?
Handles.
Maar het is gebeurd en dat is heel erg fijn. Dus wie dat heeft gedaan, hartelijk dank daarvoor. En keep up the good work. Dank voor een donatie van Anne, Frans, Simone, Leontine, Alex, Inger en Bente. Super bedankt voor jullie bijdrage.
Dat is, hier gingen we nog iets leuks voor verzinnen, geloof ik. Hè? Maar dat zijn we vergeten.
Ja, dat moet allemaal nog opgezet worden.
Nog op onze to-do-lijst.
Dat komt allemaal goed. Nu we toch een beetje in de inleidende dingen zitten. We staan in de VPRO-gids.
Yay!
Ja, onder de kop babbelen met beleid.
Nou, dat vind ik ook wel een soort ondertitel voor misschien jouw visitekaartjes, botten of zo.
Of zo'n bestikkering op je auto. Botte Jellema, babbelen met beleid.
Hoewel dat dan eigenlijk klinkt dan eigenlijk als een soort heel vervelende consultant. Ja. Die dan met beleidsmakers gewoon lekker gaat babbelen.
Ja. 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 Nee, ja. Nou, dit stuk is geschreven.
Babbelen.
Onder de vraag.
Kokerellen.
Wat is het geheim? Wat is het geheim van een goede keukentafelpodcast? Nou, om te beginnen, een keukentafel.
Oh ja.
Maar dat is niet echt een geheim hè, van een keukentafelpodcast.
Nee. Wie dat wil lezen, die kan natuurlijk een VPRO-gids kopen. Maar ze hebben ook de paywall er even afgehaald bij de VPRO.
Speciaal voor dit artikel.
Om mensen te steunen in deze moeilijke tijd?
Ik denk het, ik weet het niet.
Okay, sorry.
Maar je kan het stuk gewoon online vinden. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Dus dank aan de VPRO.
Voor alle urgente, nou ja, hoe noem je dat? De vitale tv-gids of de... Maar weet ik heb dat helemaal, nou, vitale beroepen? Ja, ik weet niet meer.
Ja, ik heb helemaal geen Google Alert gekregen van... ik heb helemaal geen Google Alert gekregen.
Waar heb jij een Google Alert voor aanstaan?
Op mijn eigen naam natuurlijk.
Oh ja.
Misschien word je niet genoemd.
Nou, dat...
Ik word wel genoemd, zag ik in een screenshot.
Volgens mij ook, ja.
Ja, zelfs de Pet Shop Boys worden nog genoemd.
Pet Shop Boys, volgens mij, Paulien, word jij ook genoemd.
Al die aandacht.
Superleuk voor hun ook, want misschien hebben zij ook wel een Google Alert op hun eigen naam.
Daarom, die denken ook van, hey, van, hey, we leven in Nederland.
Precies.
Man, man, man wordt genoemd.
Man, man, man met de microfoon. Wordt man met de microfoon nog genoemd?
Dat is geen keukentafel podcast.
Hey, Chris heeft een weekend...
Pet Shop Boys ook niet.
Chris heeft een weekend ingelast, toch maar?
Nee.
Oh.
Hij heeft alleen één dag één ding herhaald van een oude man met een microfoon, maar wel nog steeds met inleiding en nog iets extra's. Ja. Dus hij gaat, geloof ik, wel echt tot 1 juni dagelijks door. En hij stond vandaag ook in de Volkskrant.
Ja.
Er stond een artikel en
mooi stuk.
Dat was leuk.
Ja.
Ja.
Ik vind het zo knap, want hij zit nu ergens op aflevering 40 en er komen dus nog...
50. Vandaag is... kreeg vandaag ook een cadeau van mij.
Ah, oh, wat heb je hem gegeven?
Stonden laatst... Ja, maar het is allemaal nogal... Hoe noem je dat? Navelstaarderig. We stonden laatst samen in de Volkskrant, omdat we... Mm-hmm. Zo met dat je ons ziet op ons balkon of veranda ding en dat we onze ochtend naspelen.
Mm-hmm.
En dat vonden we een leuke foto die gemaakt is door dus een echt fotograaf.
Ja.
En dat je ons in onze pyjama ziet.
Waar
en
jij tekeningetjes mooi... bij hebt gemaakt.
Ik ben, heb ik tekeningen bij gemaakt. En dat, die foto plus die tekeningen heb ik dus high res opgevraagd. En dan af laten drukken op een plexiglas.
Oh, wat leuk.
Ja, dus dat kan hij nu in zijn kamer ophangen.
Ja.
Leuk, hè?
Ja. Nou, wat een leuk idee, zeg.
Ja, dat is echt leuk.
Ja, en... Nu dus nog 31 à 32 te gaan voor hem. Dus hij komt op 82 afleveringen in deze serie.
Heftig, hè?
Ja, best wel.
Heel heftig.
Ja.
Ja, we hebben gewoon nooit vrij.
Heeft er nog wel... Ja, hij heeft er lol in, want dat hoor ik.
Ja, hij heeft er heel veel lol in. En het past hem als een handschoen, of hoe zeg je dat?
Ja, zoiets.
Ja. Nee, dus dat gaat heel goed. En gisteren hebben we heel lekker gegeten. Ook een beetje om te vieren dat het boek er is. En dat het goed gaat met het boek. En dat het goed gaat met de podcast.
Mooi.
En we hadden even helemaal geen kinderen. Dus toen hebben we heel lekker gegeten. Oh. Met z'n tweeën. Dat was fantastisch.
Wat fijn.
Ja.
Wat goed. Mooi. Even kijken. Zullen we naar de...
Ja, why not?
Ja. Even kijken. We hebben een mailtje van Geeske gekregen. Leve Freune. Nog maar net de aflevering met Nico beluisterd. Of er is alweer een verse aflevering met Jonica. Heerlijk zoveel afleveringen nu iedereen zich thuis moet vermaken. In de aflevering met Nico werd gesproken over de heteronormativiteit. Of gewoon normativiteit. Maar wat is dat eigenlijk? Is dat hoe een gay zich moet verhouden tot een hetero... of juist wat een hetero van hem slash haar verwacht? Voor mij als ouderwetse en al jaren gelukkig getrouwde vrouw... komen er soms zaken voorbij die ik gewoon niet weet. Zo zou ik het ook niet trekken als Kees bijvoorbeeld op Tinder zou zitten te swipen... en geregeld melden wat een mooie vrouwen er toch zijn. Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoorden. Weer veel plezier met de opname. Lieve groet, kusje, Geeske. Ipert, zou jij Geeske kunnen bijlichten in deze?
Dus de vraag is, wat is heteronormativiteit?
Ja, en wat mankeert eraan? Daar zijn we kennelijk iets te snel overheen gehuppeld.
Nou, dus heteronormativiteit, dat werd mij uitgelegd. Dit woord is dus weer in de ban gedaan.
Waarom? Huh? Oh, nou ja, goed, dat heb ik dan weer gemist.
Omdat dat weer een soort lelijk is voor... hetero's. Ja. Maar heteronormativiteit... Dus dat zeggen we niet meer.
Oh.
Maar normativiteit...
Dat zeggen we hier thuis niet meer.
Normativiteit is eigenlijk gewoon soort de terreur van de norm. Ja, en okay. Die valt dan vaak samen met hetero's, omdat daar gewoon er veel van zijn. Mm-hmm. Maar dus bijvoorbeeld monogamie of zo zou je dan kunnen verscharen daaronder. Of ik bedoel, nou, dus nu weer net alsof alle homo's niet monogaam zijn. Maar ja, eigenlijk is dat gewoon normativiteit, is gewoon wat het is. En alleen dan is het in dit geval een beetje een soort negatief bedoeld, omdat het een soort dwang oplegt of suggereert dat wat van de norm afwijkt niet juist zou zijn.
Ja.
En dat hoeft niet zo te zijn natuurlijk.
In casu bijvoorbeeld van... noem eens wat.
Nou, in casu van... ik moet toch vooral denken aan dingen als monogamie eigenlijk.
Ja.
Zo van, ja, dat is... Of je kunt ook denken aan bijvoorbeeld van... weet ik veel, als je een leernicht op straat ziet of zo... moet dat zo zichtbaar of zo, weet je wel? En dan kun je denken, nou, de publieke ruimte is van iedereen... en ook voor mensen die er niet uitzien als de norm.
De meeste.
Tussen aanhalingstekens, dan maar even.
Ja. Ja, dus het oordeel is vooral het probleem, hè, wat daarbij zit.
Ja.
Ja.
Ja. Denk ik. Was dit een
uitleg? Ja, ik vind het. Ja, het komt wel overeen. Ik wist dus nog niet dat heteronormativiteit alweer in de ban was gedaan.
Nee, dat wist ik dus ook niet. Dat meldde Nico dus in de toen we hem hadden.
Oké, ja.
Ja. Want ja, neem omdat dat dus ook weer een beetje flauw is voor de goedwillende hetero, waar er heus ook wel een aantal van zijn.
Precies. Nou, en ook er zijn natuurlijk heel veel hetero's die ook afwijken van die zogenaamde, zeg maar, het is eigenlijk volgens mij een nieuwe iteratie van willen afzetten tegen het kleinburgerlijke.
Ja, daar komt het in feite op neer.
Het niet willen. Dat begrijp ik
nou, ja.
Niet.
Nou, kijk, heteronormatief, of tenminste, dus van ik mag toch wel als leernicht op straat lopen. Heeft natuurlijk te maken volgens mij dat je niet wil voldoen aan wat de kleinburgerlijke samenleving voorschrijft. Dus eigenlijk wat...
Nou weet ik niet. Want je hoeft daar ook niet een reden voor te hebben volgens mij. Maar het gaat er meer om dat je dat niet beoordeelt naar maatstaven van...
Ja.
Andere of normen of zo. Ja. Wat iemands gedachte daarbij is van of die dat anders, ja, of je zich daarmee afzet tegen iets, dat doet eigenlijk niet echt de zaken.
Ja, maar is dit gesprek wat wij nu hebben, stel dat wij nu in de tijdmachine zouden gaan en naar de jaren 70,
ja,
en we zouden daar onze evenknieën uit de jaren 70 ontmoeten. Heb ik even moeite mee met daar precies een beeld bij zien. En we zouden met deze mensen praten, onze evenknieën.
Ja.
Zouden die dan, waar wij dan nu normatief of heteronormatief zeggen, zouden die gewoon burgerlijk zeggen? Jeetje, wat burgerlijk van je. Doe niet zo burgerlijk.
Ik denk dat het er wel in gebruik goed deels kan samenvallen. Maar naar mijn gevoel zijn het wel twee verschillende termen.
Maar ik wil daar wel eens een essay over lezen dan. Of ja, een foto-essay.
Ik moet daarover nadenken. Omdat ik niet geloof dat alles wat burgerlijk heet, is toch niet heteronormatief?
Nee, maar alles wat heteronormatief is, is ook niet van de hetero's. Dus het is sowieso altijd...
Ja, nee, maar dus het woord hetero moest er dus ook alweer af.
Ja. Ja, oké. Okay, ja. Maar goed, dus alles wat normatief... Jij zegt niet alles wat normatief is... is ook meteen burgerlijk.
Ja.
Dus noem eens iets, of ga ik hier veel te
doen? Nou, bijvoorbeeld het niet hebben van... Ik bedoel, het niet doen van heel veel dingen... zou je dus ook als normatief kunnen beschouwen... terwijl ik dat niet per se burgerlijk vind. Het niet je overgeven aan een enorme orgie, ik zeg maar wat... Mm-hmm. is niet per se burgerlijk, toch? Of wel?
Ik vind het heel burgerlijk om je niet over te geven.
Ja?
Ik denk dat onze jaren 70 even knieën... als wij komen daar en ik zou dan zeggen vanuit mij... van nou, een orgie, dat hoeft voor mij niet. Dan zouden dus de jaren 70 Botte, Ipe en Paulien zeggen... Oh, wat burgerlijk van je.
Ja, 2020. In 70 misschien wel. Ja. Maar nu zou ik dat toch niet zeggen. Ja, want je kan... Ja, ligt er toch voor mij ook aan wat voor iemands motivatie daarbij is.
Mm-hmm. Ja.
Als het uit een soort tuttigheid is.
Ja.
Maar
oh ja, nou dus goed, ook, tuttig is ook nog zo'n woord.
Tuttig, ja. Want je hebt dus ook mensen die zich laten tegenhouden door iets. Ze willen iets misschien wel, maar doen dat niet vanwege dus die vigerende norm.
Mm-hmm.
En dat is iets anders dan dat ze het niet doen omdat ze het, niet willen. Ik ben nu zelf ook de draad kwijt. Dus.
Ja, maar goed, misschien dat iemand die bijvoorbeeld nu aan het promoveren is
Linda
op semantiek in de jaren 70 tot nu, dat die hier even dit in een soort kort essay van niet meer dan 500 woorden stel ik voor.
Ik maak me nu zelf zorgen over dat ik het heet het uitleg in termen van soort seks en daarmee. homo's in een soort kwaad daglicht.
Nou, maar je kan toch ook
gewoon het eerste wat heet het in me opkomt.
Maar ja. Het is toch ook al wel of geen kinderen willen? Dat zou je toch ook als voorbeeld kunnen noemen?
Ja. Ja, dus of beter. Ja, dat is ook wel een voorbeeld, ja. Er zijn legio voorbeelden te bedenken.
Volgens mij is ook in Amerika in ieder geval op een gegeven moment heel erg een in de emancipatie van de LHBTIA plus gemeenschap is gekozen voor een heteronormatieve richting. Daar heb ik Dan Savage wel eens over horen uitweiden. Dus dat ze heel erg zijn gaan inzetten op de pilaren van de Amerikaanse samenleving. Dus wij willen ook kunnen trouwen en wij willen ook in het leger kunnen.
Ja.
Omdat het huwelijk en het leger echt zo, ja, de hoekstenen van de Amerikaanse samenleving zijn. En dat een keuze was om op die manier eerder acceptatie te krijgen. Terwijl er ook had gekozen kunnen worden voor, nee, we gaan juist heel erg inzetten op wij mogen totaal anders zijn.
Ja.
En ga de enorme orgies, waarmee ik ook generaliseer.
Ja.
Ga dat maar eens lekker accepteren met z'n allen vanuit het Witte Huis.
Ja.
En dat is wel interessant.
Dat is zeker heel interessant wat je daar zegt. En ik denk dus dat tweede is dus inderdaad een soort verwerping van heteronormativiteit.
Mm-hmm.
En ik denk dus dat je ook eigenlijk gewoon beide paden misschien wel moet bewandelen.
Ja.
Dat nuttig is. Tenminste, ik denk dat die eerste strategie heel erg goed is en handig en werkt. Maar dat die andere kant, dat moet vooral...
Moet niet ondergesneeuwd raken.
Nee, moet je ook
jullie mogen nu toch trouwen? Zeg ja. Ik dan niet dat het niet dat wordt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik denk altijd van ja, als je dat als homo nou gewoon echt heel erg graag wil trouwen. En je hebt daar gewoon, je bent er intrinsiek gemotiveerd om dat te doen met iemand. Dan heb ik niet zoveel zin om daar een soort van normen tegenaan te houden. Van het zou op basis van het feit dat je homoseksueel bent, zou je dit eigenlijk niet moeten willen. Of zo. Ik vind ook.
Maar dat zei dus niemand, hè?
Wij zeiden dat in ieder geval niet, hoor. Maar het was meer, we hadden het meer over dat de...
Nee, maar dit zou je als... Kijk, die kritiek, want die kritiek die is, bestaat al heel lang. Die bestond in Nederland ook. Ik heb al vaker gezegd van het COC was in Nederland 20 jaar geleden ook tegen de invoering van het homohuwelijk.
Oh, op die manier. Zo van juist, het is te burgerlijk.
Ja.
Ja.
Maar als je daar kun je wel... Dan mag je best kritiek. Op die kritiek mag je best kritiek hebben. Dat bedoel ik een beetje.
Ja, maar het systeem, daar kan je natuurlijk bijna niet tegen zijn. Ik bedoel, ik denk dat er geen homo is die gaat zeggen, die echt zeg maar tegen het homohuwelijk gaat stemmen van nee, dat recht willen we niet eens bezitten.
Dat is ooit even geweest, maar dat is nu toch echt niet meer.
Dat hoor je nu eigenlijk niet meer zo. Je mag het nu niet meer het homohuwelijk noemen. Nu moet het
een, nee, sorry, het openstelling van het burgerlijk. Ja,
maar ik heb nog wel een ander voorbeeld. Want, want normativiteit speelt volgens mij ook een enorme rol in de homowereld zelf. Of de regenbooggemeenschap, hoe je wil. En daar heb ik me wel vaker tegen afgezet. Omdat ik ook vaak vind dat homo's elkaar ook enorm de maat nemen in... in een regenbooggemeenschap, waar ik echt heel erg jeuk van krijg.
Voorbeeld?
Nou, het is een recent voorbeeld. Dat is namelijk van... dat was op zichzelf goed bedoeld, hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar dat was zo'n campagne wat helemaal met grafisch ingekleed was van... Nu even niet. Hashtag nu even niet. Het was een heel idee. En dat ging dan over daten van op Grindr en weet ik wat. Dus homo's mogen dan nu even niet daten. Ik ben er zo boos op. Ik dacht van, jongens, doe even. Wie? Ik bedoel, er zijn echt meer hetero's aan het daten ieder moment van de dag dan er homo's aan het daten zijn. En nu gaan wij ons... Ik bedoel, ik snap dat wij ons... Zeg maar, onderscheiden van de hetero's. Dat wij ons onderscheiden van de hetero's op basis van onze geaardheid. Maar dat heeft niks te maken met de kwantiteit van de seks. Dat heeft met de kwaliteit van de seks te maken. Ik bedoel, nu even niet. Want het is zo'n rare campagne om dat alleen maar op de LGBT...
Neem even een sokje water. Maar wie, wie zegt dat? Is dat alleen maar op de LGBT-gemeenschap?
Maar is dat niet op Tinder dan ook?
Of? Misschien even één vraag tegelijk. Ik ben blij dat ik even kon uitpraten.
Maar stel dat dezelfde vraag.
Nou, wacht even. Ten eerste wil ik graag weten, waar is deze campagne tot jou gekomen?
Ja, dat was via de socials. Dus dat kwam op mijn Twitter voorbij. Dat kwam op mijn Facebook voorbij en op mijn Instagram. Ik heb het echt overal gezien bij verschillende
en
mensen.
En dit was vanuit? Die was gemaakt door?
Dat ben ik eerlijk gezegd. Het was een soort alliantie van bekende regenbogers... En wie dat dan maar, precies waren, dat is die ken ik dan niet. Maar ja,
en denk je niet dat ook bijvoorbeeld alle hetero-singles iets dergelijks door hebben gekregen, langs hebben zien komen, dat het er ook is of zo?
Ja.
Want inderdaad lijkt dat mee heel dan toch ook heel handig als de heteri as well as de homie. Dat dan krijgen.
Ja, maar ik vind het als punt, kunnen we het erover hebben, maar ik zie toch ook het verband met normativiteit niet helemaal. Want hoe neemt wie dan wie de maat?
Nou, dit is wel een beetje een afgeleide, maar het is wel zo dat ik denk van ja, hier worden wij als homo's en dat laten we onszelf dus kennelijk ook een beetje aanleunen door dit op deze manier te doen en door bekende regenbogers dit ook te laten, dat wij dan zeg maar voortdurend alles met iedereen de hele tijd seks hebben.
Mm-hmm. Ik vind het toch echt een beetje wel in the eye of the beholder, geloof ik dan. Kan toch mensen, ja, als er staat van blijf binnen, dan ben je toch ook niet van blijkbaar ga ik de hele tijd naar buiten. Als het gewoon is nu even niet, ja, dan wordt er niet gezegd van ja, jullie zijn de
want,
hele, ik bedoel, ja.
Het zal wel niet lukken, want jullie hebben geen zelfbeheersing.
Maar ja, het is gewoon.
Het stuitte mij tegen de borst in ieder geval. Ik vond het heel normatief.
Jij vindt het in ieder geval irritant als je het gevoel krijgt vanuit de homogemeenschap zelf dat er een imago van oversekstheid wordt uitgestraald.
Ja, ik vind dat wel een
oversekst ook al.
Dat komt wel ergens vandaan, namelijk omdat ik vind dat
is klopt.
Dat klopt.
De verbinding was te slecht om dit precies te kunnen volgen.
Oh, nou, dat hoor je dan later wel op de opname.
Nee, ja, wat ik wou. Ik wou ook iets over zeggen, namelijk. Dat is namelijk dat ik vind dat in de homo-wereld een enorme rol speelt. Er is een soort oversekstheid en een. Daar wordt iedereen ook voortdurend de maat op genomen. En dat kan heel grappig zijn. Maar het kan ook heel irritant zijn als je daar geen behoefte aan hebt.
Maar is dit nou niet ook een soort geïnternaliseerde heteronormativiteit die je nu aan de dag legt? Zeg ik even als advocaat van de duivel.
Nee. Waarom zou dat zo zijn? Ik ben al heel lang...
Nou, omdat eigenlijk... Je zou kunnen zeggen... Ik ga nu ook even als advocaat van de duivel zeggen... Is het hele idee van oversekstheid, van hoeveel seks goed zou zijn of keurig zou zijn, is dat niet ook opgelegd door een... Ja, is dat niet ook een burgerlijke norm? Omdat
ik heb het niet over keurig. Ik heb het over dat je elkaar de hele tijd aanspreekt op het feit dat je seks met elkaar hebt. En dat daar de hele tijd over gaat. En dat vind ik heel irritant. Ik vind dat veel te veel
gebeurt.
Ja, ik
maak dat natuurlijk niet mee. Dus daar kan ik eigenlijk niet over oordelen. Maar dat lijkt mij...
Jij maakt dat natuurlijk niet mee, Paulien.
Nou ja, als ik met jullie praat, dan heb ik natuurlijk, dan hebben jullie dat daar. Jullie komen op mij niet zo van, nou dat moet de hele tijd over seks gaan. Zo komen jullie op mij niet over. Misschien zodra ik zeg maar de chat verlaat, dat het meteen is, dat weet ik niet.
Nee. Kijk, je maakt er wel grapjes over, maar dat vind ik nog weer wat anders. Maar wat ik zeg komt wel ergens vandaan. Er is onderzoek gedaan naar zowel hoe promiscu zijn homo's nou eigenlijk ten opzichte van hetero's. Nou, dat ontloopt elkaar echt op een enkel procentpuntje of zo. En dan is er een...
Grappig.
Dan is er ook nog onderzoek naar hoeveel stress homo's ondervinden van in hoeverre ze elkaar bijvoorbeeld ook de maat nemen op basis van die hele corpuscultuur en noem het allemaal maar op. Of corpuscultuur, wat zeg ik nou? In ieder geval die lichaams, al die schoonheidsidealen en al die dingen meer. En dat zorgt voor veel problemen in de sector, zou ik zeggen. Dat zorgt voor veel problemen
Nou, die sector moet overeind gehouden worden. Daar moet 400 miljoen bij, vind ik. Maar die onderzoek... Ja, je zegt nu eigenlijk van... Ja, dat is in een onderzoek. Maar dat willen we dan wel als de literatuur van ontvangen.
Wat bedoel je met promiscu? Bedoel je dus wisselende seksuele contacten... hebben hetero's evenveel als homo's?
Ja, dat ontliep elkaar bijna niet.
Ja, dan ben ik dus wel zo geïndoctrineerd, blijkbaar, dat dit me wel verbaast.
Dit verbaast mij ook.
Het is echt zo.
Maar nou ja, dan zijn we dus geïndoctrineerd door de norm.
Ja, en dat is verder op zichzelf niet zo erg. Als we elkaar niet steeds daarop aanspraken. En daarom schoot deze campagne mij dus in een verkeerde keel.
Ja, ik moet echt even voor de record. We hoeven niet. Ik wil je toch echt bezwaar tegen aantekenen. Wat jij zegt, is gewoon. Dat vind ik heel raar. Dit vind ik nou raar generaliserend. Jij generaliseert nu zelf heel erg. Van homo's doen de hele tijd dit en dat. En. Hoe dan? Het zijn toch allemaal gewoon. Individuen en ik zie dit gewoon niet.
Daarom begon ik over dat andere onderzoek. Je hebt het over die promiscuïteit, maar je hebt het ook over de geestelijke gezondheid van de LHBT-gemeenschap. Dat wordt ieder 2 jaar verschijnt er van het SCP een onderzoek naar. En daar komen best wel zorgelijke resultaten uit. Ik denk dat we daar gewoon een beetje met elkaar op moeten passen. Er zijn heel veel factoren die daar een rol in spelen, maar je hebt niet voor niks die enorme beeldcultuur en ik weet niet. Ik herken dat in ieder geval wel. Die uitkomsten die daar uitkomen uit die...
Maar je zegt dus de seksuele praktijk van homo's is eigenlijk helemaal niet anders. Maar alleen de manier waarop ze praten is wel anders. En dat veroorzaakt dan volgens deze redenering alle problemen.
Nou, alle, maar...
Dat, ik geloof eigenlijk gewoon de premisse niet en ik geloof de conclusie niet. Okay. Maar goed.
Nou ja.
Ik denk, als ik ook nog eventjes een duit in het zakje mag doen.
Graag. Ga je maar even hetero-splenen voor ons?
Zal ik dit eens eventjes ook woman-splenen vanuit? Ja, ik hoor graag. Ook heel veel echo's vanuit waarvan ik denk, ja, dat hebben vrouwen dus altijd. Maar goed, anyway, los daarvan denk
dus
ik dat...
het is waar.
Nee, maar ik denk, Botte, dat jij eigenlijk nu iets heel persoonlijks zegt. Namelijk dat jij het kut vindt als jij te veel op seks wordt aangesproken. Wat een totaal legitiem gevoel is. En dat lijkt mij ook kut. En ik vind dat goed is dat je dat zegt.
Ja, nou ja, misschien...
Los van dat het... En er zullen ongetwijfeld ook meer mensen last van hebben. Maar ik voel nu een beetje dat...
Dat het persoonlijk is.
Dat het persoonlijk is.
Ja, dat bestrijd ik dan dus toch een klein beetje. Omdat ik heel vaak zie hoe met name jonge homo's... alleen maar gefocust zijn op die seks. En... Ja, het is makkelijk om daar weer grapjes over te maken, Ipe. Dat snap ik, maar...
ik mag toch lachen? Sorry. Ik moet gewoon weer denken aan scène.
Voel ik me toch niet zo serieus genomen als je dat doet. Ik vind het allemaal... Ja, we hoeven het er niet over te hebben, maar...
Ik vind het wel een interessant en belangrijk onderwerp. Ik bedoel niet als je er onaangenaam bij voelt. Maar het is natuurlijk ook weer zo, denk ik... Ja, dat jongens van 18 en meisjes van 18 vast ook... denk ik heel veel met seks bezig zijn... Misschien wij inmiddels, dare I say it, iets minder?
Iets minder. Nee, dat denk ik ook
niet.
Ja, lijkt mij...
Ja, maar dat verschil, dat is niet waar ik het over heb.
Maar het is toch niet voorbehouden aan homo-jongeren om met seks bezig te zijn? Dat is toch ook, dat zijn alle jongeren, toch?
En daarom zou die campagne dus ook op alle jongeren gericht moeten zijn en niet op de
LHBTI. Ja, maar dat hebben we al gezegd, daar ben ik het ook niet mee oneens. Maar is, dat zeiden we ook al, is dat dan ook niet zo?
Nee.
Maar...
Nou ja, wat Botte zegt, volgens mij, en dat klopt natuurlijk wel, van als al die homo-organisaties, zoals ik ze nu, de regenboogorganisaties, de handen ineens slaan om te gaan zeggen, nu even niet, dan zou je verwachten dat er ook hetero-organisaties zijn die dat hebben gedaan. En dat weten we niet. Dus dat zou dan de Rutger Stichting of zo, zou dat dan...
Ja.
Ik weet even niet wie,
nee, ik heb het nergens
wie er gaat
gezien.
Over dating.
Nee, het is een enkel artikeltje geschreven over Tinder volgens mij. Maar dat was het misschien wel. Maar ik kan het gemist hebben. Dat kan best zijn.
Ja.
Ja. Ja.
Nou ja, je hebt wel, ik denk dat je wel een punt hebt.
Dankjewel. Ik verdiep me regelmatig in dat soort onderzoeken. Ik lees daar veel over. Dus ik denk dat ik er wel iets van weet.
Iepen?
Moet ik nu iets zeggen? Ja, ik ben geneigd om te zeggen. Nee, ik weet het niet. Ik weet eigenlijk ook niet, helemaal niet meer wat nu... Ik weet eigenlijk niet meer waar... Ik wou zeggen, let's
normativiteit
agree to disagree, maar ik weet niet eens waarover.
Dit was de brief van Geeske.
Ja, nee, mijn punt was dat er bestaat natuurlijk heteronormativiteit, maar er bestaat ook zoiets als homonormativiteit. Dat was
ja,
mijn punt.
En dat, ik denk dat dat een heel valide punt is. En ik denk dat voor Geeske nu gewoon helemaal helder is allemaal.
Dat denk ik ook.
Ik hoop het. Oké. Zullen we naar de post gaan? Want er zijn wat berichten binnengekomen. Dan kunnen we het daar ook over hebben. Er was een mailtje van Björn. En dat gaat over, is zeg maar echt mijn ding. Hij schrijft, ik luisterde vandaag naar de podcast van 11 april, De Handige Handtekening. En daar sprak Paulien over een boek dat een variatie had op de titel, is zeg maar echt mijn ding. Ik kon het niet laten om daar even op te googlen. En ik ontdekte dat het eigenlijk een soort dwangcliché is geworden voor iedereen die iets over zichzelf moet vertellen. Nieuwe medewerkers stellen zich graag met deze uitdrukking voor aan collega's en klanten. Ik zag een derde lijns ICT'ers schrijven dat de ICT zeg maar echt zijn ding is. Maar ook mensen van wie je verwacht dat ze origineel uit de hoek kunnen komen, vergrepen zich aan Paulien's boektitel. Ik zag meerdere keren schrijven, tekst en bloggen voorbij komen met mensen uit de communicatiesector en andere creatieve bedrijfstakken. Een groep die er echt geen genoeg van kan krijgen zijn mensen die een workshop of presentatie moeten geven. Zo hebben mensen enthousiasmeren, stressreductie, verse friet afbakken en strafregels verzinnen als echt hun ding.
Bidden, verse friet afbakken vind ik een heel goeie om echt als je ding te hebben.
Ja. Bidden vond ik de opvallendste, op de voet gevolgd door hot tub stoken en genocide. De laatste was een reactie op iemand die pijpen is genocide had getweet.
Hé, wat een heerlijk onderzoek.
Ja.
Dit is iets wat ik zelf nooit zou kunnen doen, omdat ik mezelf niet kan googlen. Maar
ja,
nou, fijn dat Björn dat even heeft gedaan.
Nee, ja, en hij had er zelfs een linkje toegevoegd van als je hierop klikt, dan krijg je alle resultaten van Google van zeg maar echt mijn ding. Maar
ik, vind het, ik vond dit een heel goede...
Een essay van 500 woorden.
Ja. Ja. Wat grappig.
Even kijken. En dan is er Julian die ons schrijft. En die heeft het over stemgeluid. Hij schrijft dat hij graag wil inhaken op een oud onderwerp uit een aflevering van de 90-serie. Klinkt bijna alsof we een soort auto's maken.
Ja.
Hierin hebben jullie het over radiopresentatoren en hoe jullie dan vaak een heel ander gezicht bij deze persoon in gedachten hebben dan die de werkelijkheid. Ik herken dit fenomeen, maar dan juist andersom. Ik heb veel mensen leren kennen via Twitter en ik heb ook een periode getinderd. Ach, dat deden we vroeger. Hierbij gebeurt het dat ik tijdenlang andermans schrijfsels en foto's zie en dan met die persoon interacties aanga en bij deze persoon een stem ga bedenken. Al die schrijfsels ga je op den duur ook lezen in deze stem. En als je later dan eens ergens fysiek afspreekt, video belt of een filmpje van de ander tegenkomt, blijkt diegene een heel andere stem te hebben dan ik in mijn hoofd had. De ander praat bijvoorbeeld een stuk hoger of heeft ineens een zachte G, omdat ik vergeten was dat hij uit Brabant komt. Ook bepaalde twitteraars die een berichtje bij de EO-foon achterlaten, herken ik pas later terug, omdat zij in mijn hoofd een heel andere stem hebben. Ik vroeg me af of jullie dit ook herkennen.
Ja, niet heel duidelijk, want ik twitter dus niet, maar jawel, ik heb wel eens...
Bij schrijvers heb ik het wel. Als ik een boek lees van een schrijver die ik niet ken.
Ja. En dat je die dan later hoort praten en dat je denkt, oh, had ik het allemaal in die stem moeten lezen.
Ja, nog een keer.
Ik lees het, denk ik, ik lees dan stemneutraal, denk ik. Ik weet wel dat met, ik moet denken aan The World According to Garp. En dat hij dan zo, die Garp, toch? In hoofdletters praat. Nee, praat Owen Meany.
Owen
Meany, ja. Pray for Owen Meany. En die Owen Meany praat dan de hele tijd in hoofdletters. En dan moet je in je hoofd iets doen. Ja. Dat is heel irritant eigenlijk.
Dat vond ik ook mede daarom niet echt verder mijn lievelingsboek van de vorige eeuw.
Nee. Nou ja, ik vond het wel destijds, weet ik veel, hoe lang is dat alleen, wel een leuk boek. Maar dit is, dat leest irritant.
Ja, maar ik vond Garp veel leuker. De Hotel New Hampshire ook.
Ik heb eigenlijk alleen Garp en Owen Meany gelezen.
Oké,
Maar goed. Maar nou, dat was het. Dat was mijn bijdrage.
Ja, dus ja, we kennen dit ook, toch?
Up to a point.
Laten we dan even gaan naar het dromen segment. Lucide dromen, daar zijn we nog steeds,
oh, God.
Nog steeds mee bezig. Het is wel leuk. Roosje schrijft een serieus berichtje over dat ze jarenlang ontzettend veel nachtmerries heeft gehad. Elke nacht en meerdere per nacht. Ik heb er medicijnen tegen geslikt. En het werkt op zich goed, maar ik wilde natuurlijk niet voor altijd medicijnen slikken. Na lang zoeken kwam ik bij een psycholoog die mij echt kon helpen. Ik heb van haar een heel simpel trucje geleerd dat oprecht mijn leven heeft veranderd. Als je een nachtmerrie hebt, dan kan je die rescripten.
Nu de paywall aanzetten.
Je bedenkt een andere uitkomst van de droom. In die droom maak je een verhaaltje dat hetzelfde begint, maar dan op een andere, leuke manier verder gaat en eindigt. Dat verhaaltje moet je dan 4 keer per dag, 3 dagen achter elkaar, heel gedetailleerd in je hoofd afspelen, met je ogen dicht en in de ik-vorm en tegenwoordige tijd verteld. En na een paar dagen zal die specifieke droom niet meer terugkomen. Dus als je bijvoorbeeld altijd droomt dat je naar het bos gaat en daar in een ondergrondse kooi getrokken wordt en opgesloten zit, dan kan je er bijvoorbeeld van maken dat je naar het bos gaat en dat je lekker aan het wandelen bent en geniet van de geuren, de rust en de zon, om vervolgens weer lekker naar huis te gaan. Het klinkt echt te mooi om waar te zijn, maar het werkt dus na wat oefeningen echt heel goed.
Nou, wat heerlijk.
Dit is toch een vorm van lucide dromen, of niet?
Ja, denk het wel.
Ipe, wat vind jij?
Nee, nou, lucide dromen is dus een droom waarin je bewust bent van het feit dat je droomt en dan je eigen acties kan beïnvloeden. Dus dit is meer een soort
vooraf lucide.
Vooraf.
Profilactisch lucide dromen.
Ja. Maar als mensen daarbij gebaat zijn, is dat natuurlijk super.
Ja. Nee, maar ik bedoel, het leek erg op het voorbereidende traject, dat hetzelfde was. Namelijk dat je...
Ja, eigenlijk wel. Ja, dus dat was het idee van dan dat je een aanloop gaat nemen overdag.
Ja.
Was voor Jonica's idee. Jonica's methode geweest. Dat vertel ik nu min of meer aan Paulien. Die,
dat zal ik dan later dus nog even terugluisteren.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Want Jonica droomt lucide.
Nee, nou in haar studententijd had ze zichzelf dat geprobeerd aan te leren. En dat was ook een soort van gelukt. Maar toen viel het allemaal tegen.
Oké, goed. Nou.
Ja. De meeste dromen zijn bedrog.
Ja.
We hebben ook wat berichtjes binnengekregen op de... waar zit je hier?
De Evofoon. 06 1990 68 71.
En dat gaat dan ook nog eventjes over lucide dromen. Dat is een berichtje van Lieven.
Hoi Botte, Ipe en iedereen die luistert met Lieven van de Eeuw van Amateur. Tenminste, zo werd ik nog herkend voordat corona toesloeg. Ik dacht, ik bel even in over de lucide dromen, want ik heb ze nooit. Totdat ik aan het luisteren was naar de aflevering waarin iemand inbelt over die fluoriserende sokken van jou.
Van Ipe.
En weldra... Dat was 's avonds. De volgende ochtend werd ik wakker en had ik gedroomd dat ik te gast was in de Eeuw van de Amateur.
Ga weg.
En ik was niet alleen. Tatjana was er ook bij. En Het was niet een lucide droom, maar ik was er wel een soort van bewust van. Nou, dit kan bijna niet waar zijn. En het werd toen ook een beetje zo ongemakkelijk. Want het duurde heel lang. Normaal luister ik naar op versnelde snelheid.
Gek,
en dat kon in deze droom niet. En het was eigenlijk ook een beetje onduidelijk waar we het nou over moesten hebben. Want ja, inderdaad, zoals Jonica zei, je moet dan ineens je hele droom zelf gaan verzinnen. En normaal luister ik gewoon naar jullie, want dat is chill. Tot zover mijn quasi-lucide droom ingegeven door het luisteren naar de Eeuw van Amateur dat ik er zelf in zat. Hoe meta wordt het? En dat ook nog in tijden van corona. Ik zou zeggen, ga zo door. En tjus, natuurlijk.
Oh, tjus. Ja, leuk, lieven. Ja. Gezellig.
Heel leuk. Ipe, ja, wat ben je aan het maken? Wat ben je aan het maken?
Uitmaken? Ja. Oh ja, ik heb zo leuk, kijk. Ik heb nu een cassetteband van Hotspot.
Wat gaaf.
Het jongste album van...
De Pet Shop Boys.
Ja, ik probeer even de... Ja. De Pet Shop Boys. Ik had dat dus besteld toen het album uitkwam. Jezus, wat duurt het lang. En... toen kreeg je bij elke bestelling kreeg je een gesigneerde... daar hadden we het toen nog over met in de handige handtekening... een gesigneerde print. Maar toen kreeg ik alleen de gesigneerde print... maar niet het cassettebandje. En
heb je nu alsnog...
heb ik alsnog het cassettebandje... en de nieuwe Annually, het jaarboek.
Oh!
En daar zit ook weer een leuk cd'tje bij. My Beautiful Laundrette. Het toneelstuk. En daar was een productie van vorig jaar.
Er is toch ook een film van?
Ja. En daar hadden de Pet Shop Boys 7 liedjes bij gemaakt. En die staan op dit cd'tje.
Bijgemaakt of soundtrack?
Nou, het zijn volgens mij 3 liedjes en 4 instrumentals. En een van die 2 liedjes is al een B-kantje geweest van Dreamland. Dus je hebt 2 echte nieuwe liedjes nog.
Het is
dus die moet ik nog luisteren.
Forse administratie om dat allemaal...
Ja, en dat, maar de cassettebandje is cute, hè, van Hotspot.
Ja, maar je hebt een goede Pet Shop Boys week. Want je had dat nieuwe dat album van I Don't Wanna.
Ja, single zeggen we dan, hè?
Deze jaar single. Ja, nou ja, het was een hele LP. Het was gewoon een, wat is dat, 12 inch?
Een maxi single, ja, 12 inch. Ja.
En dus het jaarlijkse boek.
Ja.
Nee, wacht even. Je haalt nu nog weer iets anders omhoog.
Nee, dat is het single. Ja, de CD-single van I Don't Wanna. Oh, die ligt hier achter me.
Jezus.
Kijk, het is heel geinig. Kijk, je hebt zo I Don't Wanna Go Out. Zie je, als je hem zo open doet, I Don't Wanna Go Out.
Ja, dat staat binnen.
En als je nog de plaat... Oh, die staat hier niet meer. Als je dan de plaat open doet, dan staat er I Don't Wanna Go Dancing.
Ja, dat is het...
Nou ja. Sorry, ja. Dus je moet ze allebei hebben en dan is het een grapje.
Ja.
Ja.
Is dat nog een beetje te betalen, fan zijn van de Pet Shop Boys?
Nou, die 12 inch en CD single met z'n tweeën heb ik bij Concerto gekocht voor maar €21 in totaal.
Dat is dus super te betalen.
Ja, dus niks. En die, dat jaarboek met dat cd'tje en de cassette van Hotspot kosten...
€5.000.
Oh, nou ja, oké. €42.
Nou ja,
dat vind ik ook nog te
valt wel mee, toch? Het boek is 24 is het boek met een cd'tje. De cassette is €12 en dan heb je nog verzending.
Ja, je bent het ook aan je stand verplicht besteld verrekening. Je kan er niet meer aankomen. Ja, nee, die heb ik toen niet gekocht. Dat bedoel, dat kan niet.
Het is okay,
heb jij eigenlijk een beeld, Ipe? Ja, niet om de... Ja, niet,
nee, mag. Niet om,
ja. Wie gaat die collectie krijgen als jij dood bent?
Ja, goeie.
Of maakt dat je niks uit?
Nou, ja, goede vraag. Ik heb er wel eens over nagedacht. Hoe gaat dat over... Wat zou die collectie over 20 jaar waard zijn of zo?
Ik heb het dan nog niet eens over een gemonetiseerde versie van deze
Nee, maar meer
vraag,
zo
hoor,
van...
Maar...
Of dan ook bijvoorbeeld dingen die nu een soort onhaalbaar en onbetaalbaar zijn voor mijn collectie. Of ik die dan up kan snappen. Omdat, weet je wel?
Ja, oh ja.
Daar zit ik wel eens over te denken. Verheug ik me al op dat iedereen doodgaat en ik dan hun gratis voor bijna niks weer
spreken. Maar je denkt niet, je acht het onmogelijk dat jij op een gegeven moment zelf ook denkt van nee.
Oh, dat ik het wegdoe?
Nou ja, dat je gewoon dat je ook die dingen niet meer wilt op upsnappen omdat het je gewoon niet genoeg kan schelen.
Nou, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Nee, bij hun al uitgerekend niet. Nee, dat is nog het laatste lol dat ik nog heb in mijn leven.
Oké, dus daar ga je wel mee het graf in?
Daar ga ik wel mee het graf in, ja. Tenzij we natuurlijk op de vlucht moeten voor het water en weet ik veel.
Nee, maar dan nog kan je natuurlijk nog wel, ook al ben je, zit je op een vlot zonder iets, kun je nog wel in je hoofd fan zijn van de Pet Shop Boys.
Oh, dat wel. Ja, sowieso toch? Nog fan. Ja. 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 Ja, maar dan heb ik misschien niet die cassette meer bij me. Zo, dus door gedurende 10 jaar interneringskamp verborg ik de cassette ergens in mijn lichaam. Dat denk ik niet. Nee, ja, en wie later? Ja, ik denk niet dat er iemand nog op zit te wachten. Ja, god.
Nou.
Nico heeft dus, is het voor algemeen gebruik? Hoe zeg je dat? Nee, ik weet niet, het is een tragisch verhaal. Nee, ja, het is sneu. Als iemand overlijdt, een verzamelaar overlijdt, is het altijd lastig.
Ja, ja.
Nou ja, of de verzamelaar zelf moet genoeg awareness hebben van dit is leuk voor nu. Maar verder hoeft niemand er wat mee. Dat heeft mijn vader bijvoorbeeld.
Ja. Oh ja, met de sardineblikjes zijn het, ja.
Ja, en de inktpotjes.
Ja. Nee, dat is hier ook bij, denk ik. Tenminste, ik denk, ja. Ik denk meer, als ik de gemiddelde levensverwachting haal, dan denk ik dat op dat moment eigenlijk niemand er meer op zit te wachten. Kijk, als ik nu omval, dan kun je er misschien nog wel een paar dingetjes uitpikken en
wil je dat hebben. Nee, maar je hebt niet een soort van erfgenaam in je hoofd.
Nee. Nee.
Misschien wil iemand zich melden via heel van de amateurwiki.
Ja. Maar zo'n verzameling als jij hebt van alles van de Pet Shop Boys, dat is toch tamelijk compleet. Ik bedoel, tegen die tijd, I don't know, over, wat zullen we zeggen, over 30 jaar, is dat toch best uniek in de wereld, dat zoiets bestaat?
Nee, maar Botte, ik geef even als vergelijkingsmateriaal de postzegelverzameling.
Ja.
Dat is echt klaar.
Is dat zo?
Ja. Nou, misschien niet in een soort niche is er misschien nog wel, maar ooit was het ook nog wel lucratief om een postzegelverzameling te hebben. Dat is het dus niet meer.
Oh. Nou, wij waren op een soort verzamelbeurs ding in de Brabanthallen, notabene, vlak voor corona. En we leven nog. En daar waren dus ook heel veel muntenhandelaars en postzegelhandelaars. Die zijn daar gewoon en die hebben ook wel dure dingen. Dat vind ik dan eigenlijk, ga ik dan ook een soort van, meer uit antropologisch oogpunt vind ik dat leuk om ook te bekijken, zou ik maar zeggen. En aanzichtkaarten, verzamelaars en zo. Ik denk dat nog wel dat bestaat wel.
Ja, het bestaat wel, maar het is niet meer. Ja. Vroeger zagen mensen een postzegelverzameling volgens mij nog wel als een appeltje voor de dorst.
Oh ja, nee, dat zal.
En
dat
ik denk heb
ik ook
toch
wel.
Het sterke vermoeden dat dat echt helemaal niet meer zo is.
Nee, dat kan je met die Pet Shop Boys verzameling ook wel vergeten. Ja, ja. Ik stel me zo voor van als je nu een jaren 50 LP-verzameling hebt of zo. Ja, wie wil dat hebben? Ja. Steeds minder mensen, toch?
Dat hangt een beetje vanaf. Want als je een paar flinke goede jazzplaten hebt, die zijn echt goud waard tegenwoordig. Eerst monopersingen van Kind of Blue of zo. Dat is echt. Dat is
maar ik denk. Maar is het dan niet dat zeg maar heel specifieke dingen.
Ja, zoals die postzegel van dat omgekeerd vliegende vliegtuig
precies.
Ook.
Ja, maar de bulk is dan denk ik gewoon.
Ja,
dat vrees ik.
Ja. Maar goed, waarschijnlijk
Botte, zou jij, als jij een kind kreeg, zou jij die dan kunnen overwegen om dat kind jazz te noemen?
Nee.
En een andere jazz gerelateerde naam?
Hoezo?
Dat is geweldig.
Wacht even.
Jazz Jellema.
Ipe. Zou jij je kindje Pet Shop Boy noemen?
Nou, maar misschien wel Neil of zo. Of hoe heet ze ook
Chris.
Weer?
Chris. Ja, Chris en Neil.
Dat zou ik wel overwegen.
Hé, nee. Ja.
En Miles?
Wist je dat Hans
Dulfer?
Nee, niet Dulfer. De acteur.
Kesting?
Nee, andere Hans.
Dagelet.
Zijn kinderen.
Minkus en Monk. Ja,
ja, maar allemaal hebben ze jazznamen. Meestal achternamen trouwens. Van,
Behalve Charlie.
Behalve Charlie is vernoemd naar Charlie Parker.
Ja. Oh, ja, te gek. Wat? Dankjewel. Ik krijg thee. Dat is heel mooi. Een mooi moment.
Een mooi moment. Ja.
Ja, dus Hans Dagelet heeft het gedaan.
Ja, maar niet jazz. Ik bedoel, dat vind ik wel een ander niveau of zo.
Nee, maar goed, dus Mingus of zo, dat zou je nog wel... Dat zie je nog.
Dat is
wel
een mooie naam. Dat ik vind wel een stoere...
Ja, oké. Dus dat is gewoon wel een mogelijk.
Ik zou mijn dochter Paulien noemen.
Oh, echt? Ja, maar zo heet je zus ook, hè?
Ja, en mijn vader heet Paul. Iedereen heet Paul of Paulien. En mijn zoon zou ik Reinier noemen, maar dat heb ik al eens verteld.
Oh, ja.
Nee, ik weet het, ja. En jij? Oh, maar je hebt er één.
Ik heb er al één, hè?
Ja.
Dus die zou ik Wiek noemen.
Vernoemd naar de maar we hebben wel Japanse echt jazz zo,
we hebben echt wel gekeken van... 70. We hebben wel toen hij werd geboren wel even gekeken van... Vinden we dit een Wiek? Dat vonden we.
Oh ja, echt zo van uiterlijk.
Ja, of gevoel. We dachten, we leggen het nog niet helemaal vast...
Dan, want hoe snel moet je dat beslissen eigenlijk?
Ik geloof 3 dagen of zo. Dat je het binnen 3 dagen moet aangeven bij de burgerlijke, de heteronormatieve stand.
Maar dat is heel lang, vind ik dat nog.
Ja, maar er zijn echt mensen die echt heel erg zo in gesprek gaan met de ziel van het kind.
Echt?
Ik heb ook gehoord van mensen trouwens die hadden een naam. En op een gegeven moment echt gezegd nee. Maar zo heet ze gewoon niet. En die hebben toen toch nog op de valreep een andere naam gedaan.
Hm? Oh.
Ja.
En je weet niet de namen erbij. Of dat kunnen we vooruit discretionair over...
Nou, het kan nog best dat ze luisteren ook. Maar nou, dus de originele naam weet ik niet meer. Laat het Rosa zijn. En toen hebben ze gezegd, nee, ze heet toch Salome.
Salome.
Dus nu heet ze Salome. Oh. Maar dus het kan heel goed dat ze luistert. Dus als je luistert, Salome, hi.
Hi.
Hoi. Haardo bedoel ik natuurlijk.
Ja.
Oh, wat geinig. Oh, ik dacht eigenlijk, ik wist het niet. Ik dacht dat iedereen dat altijd al had. En dan de geboorte en dan zo, hop, stempel. Klaar?
Nee.
Huh. Drie dagen.
Ik heb laatst het geboortekaartje gemaakt van het... zoontje van mijn vriendin Suzanne, bij wie ik ook nog bijna bij de bevalling zou zijn geweest, wat toch niet hoefde.
Ja. Oh ja.
Maar ik heb wel het geboortekaartje gemaakt en dat was ook, bleef echt zo, op het laatst wisten het wel, van het wordt Ties. Maar ik zei ook van, nou weet je, wacht heel even, kijk hem eventjes in de oogjes. Huh. Nou, toen bleef het Ties.
Ja. Mooie naam, Ties.
Ja.
Ik probeer me nu te verplaatsen in die situatie. Want dat als je zelf in weird. Je hoofd... Ja, maar ik kan me ook zo voorstellen... Als je zelf in je hoofd haalt van nee of zo... Dan is het ook nee en dan blijft het ook nee.
Ja.
Maar goed.
Ik probeer...
Dat lijkt me... Oh,
nee,
ja, sorry.
Nee, ja, maar dan lig je dus... Of thuis of in het ziekenhuis, in ieder geval... En dan, met een vers kindje. En dan, en dan heeft dat nog geen naam. Voor 3 dagen.
Gek, hè? Dat is ook zo raar dat je dan dus... Als ik nu terugdenk aan mijn zwangerschap... Dat ik dus weet van... Bijvoorbeeld, ik speelde toen mijn voorstelling. Want ja, in die tijd had je nog theater, jongens.
Ja, we herinneren het ons.
En dan had ik... Dan weet ik dat ik altijd tijdens één moment in die voorstelling ging ik even zitten. En dan ging Wiek bewegen. Want dat doen baby's wel vaker. Als je even rustig zit, dan gaan zij even strekken en zo. En dit vind ik nu zo gek om te bedenken. Dat was dus Wiek.
Ja, dat was dus Wiek, ja.
Ik bedoel, letterlijk die persoon. Terwijl...
Daar op dat podium.
Toen dacht ik de hele tijd van... De baby beweegt.
Ja, het abstracte.
Maar dat was hij. Dat vind ik heel gek. Dat is heel vreemd.
Onderdeel van jezelf...
Ja.
Beweegt. Ja.
Ja.
Wat mij dus al een leuke verzameling lijkt... nog qua postzegels en munten en zo... is verzameling van geboortekaartjes van beroemde mensen. Dat zou ik leuk vinden.
Oh, dat is wel een goed idee, inderdaad. Hm? Ja.
Ja.
Heb jij
ja,
was?
Het moeilijke is dat het ook nooit... Je weet het niet meteen, hè, behalve
nee.
bij...
Nee,
het
is super lastig.
Bij ja. Northwest of zo wel, denk ik. Het dochtertje van Kanye.
Oh.
Die heet Northwest, volgens mij.
Oh, God.
Ja.
Dan weet je wel als een beetje... Nou, die zal later zelf ook wel een BA'er worden...
Ja.
Of een of andere celebrity. Maar voor de rest weet je het natuurlijk eigenlijk niet.
Nee. Nee. Maar als je dat echt bij elkaar weet te brengen... dat zou wel heel tof zijn in een album.
Dus het geboortekaartje van Chris van de Pet Shop Boys... dat zou jij...
Wow.
Daar word jij wel even helemaal...
Daar word ik wel helemaal wild van.
Ja.
Ja. Ja.
Luister je naar deze podcast en heb je toevallig een geboortekaartje van Chris van de Pet Shop Boys?
Ja. Oh ja, maar ik zie ook, ja, nee, dat lijkt me echt heel tof. Goh, ik ga hier eens ook eens op googlen. Ik heb daar eigenlijk
nog
niet
over nagedacht. Dit is een supergoed idee, ja.
Ja. Mijn eigen geboortekaartje, dat vond ik heel grappig. Dat is een heel traditioneel schijnbaar geboortekaartje. Maar dat ziet er dus uit als een soort rouwadvertentie.
Ja, echt?
Dat is een soort super zakelijk. En dan niet met zo'n tekst. Maar ik heb dat ook gelijk dus al meegekregen van het huis. Van niet zo van dolgelukkig zijn wij met de geboorte van.
Ja,
maar het is gewoon zo Ipe Driessen of Ipe Lodewijk Driessen dan. En dan weet ik wel wat statistics op een soort, een soort klein kapitaal. New Romans geschep papier dingetje. het is gewoon een soort rouwadvertentie. En wat ik dus wel leuke zet. Ik vind sowieso dit cool.
Ja.
En mijn zusje had er dus ook een. We hadden onze eigen.
Oh, jullie stonden niet samen op een kaartje. Nee, je mocht meteen al een individu zijn.
Ja. Ja.
Terwijl dat voor tweelingen lang niet een gegeven is.
Nee. Nee. Nee, dus dat vond ik wel geinig.
Wist jouw moeder eigenlijk dat jullie een tweeling waren?
Hoe bedoel je?
Nou, wij zijn van de laatste generatie. Dus een vriendin van Chris heeft een tweelingzus. En dat was letterlijk tijdens de bevalling dat het was.
Er komt er nog één.
En toen hadden ze maar één wieg. En daarom heeft de ene van die tweeling heeft een heel originele over nagedachte naam. En de andere heeft een heel normale van, nou ja, doe dat dan maar.
Oh, dat is grappig. Ja, dat is toch sowieso soms gek ook trouwens, vind ik. Er moet ook een lijn zitten in de namen toch van een familie. Ja. Maar goed. Ja. Want hoe heette deze dan? Mogen we dat ook
wel doen? Dus de naam die al bedacht was Jascha.
Oh ja.
En toen die tweede van, hè, wat, nog één? Wacht, regel jij nog een extra wieg? Doe maar Esther. Dus die heet Esther.
Grappig.
Ik vind het uiteindelijk helemaal niet heel gek bij elkaar.
Nee.
Ik ook niet.
Maar die Esther vindt dat wel. En ook omdat zij, ik geloof dat het ook een keizersnede werd. Terwijl zij eigenlijk als eerste klaar lag om geboren te worden, vaginaal, zeg maar.
Ja.
Maar toen werd de keizersnede en toen werd haar zusje dus als eerste gehaald. Dus die was de oudste, terwijl zij had eigenlijk de oudste moeten zijn.
Je heeft
dus
hadden ze
even in de ogen moeten kijken.
En dan was zij Jascha geweest.
Dan was zij Jascha geweest. Dus eigenlijk is zij,
Ja.
God, wat een
dit is drama. Heftig, hè? Ja.
Nee, maar mijn moeder wist het, ja. Of mijn ouders wisten het, ja. Ja, grappig.
Zullen we nog naar een berichtje gaan?
Ja.
Paulien, ik heb een heel leuk berichtje gekregen van Anne. Laten we gewoon eventjes luisteren hoe ze het zelf vertelt.
Hallo Botte en Ipe en misschien wel Paulien. Ik ben Anne uit Rotterdam. In aflevering van 11 april had Paulien het weer een beetje over dwangclichés. En toen dacht ik, ja, nu kan het. Want ik heb namelijk iets, een variatie op. Iets wat ik zangdwang zou willen noemen. Want er zijn namelijk sommige woorden die triggeren een soort standaard dezelfde liedjes in mijn hoofd. Dus het gaat heel associatief en meestal ook heel spontaan. En het was eigenlijk best wel moeilijk om nu wat liedjes te verzinnen. Maar ik heb toch wat voorbeelden bij de hand. Nou, bijvoorbeeld als ik het woord perforator hoor of zeg, dan kan ik niet anders dan dat ik... Perforator, why don't you come to your senses? Moet zingen. Of bij korte zinnetjes of zo. En dan moet ik ze gewoon zingen. Dus bedoel ik bijvoorbeeld ook bij jullie TTTT. Dus van Mel en Kim. Maar ook als iemand zegt, nou, is dit alles? Dan heb ik automatisch in mijn hoofd.
Ja,
als de man voor het slapen gaat, zegt mag het licht uit?
Als ik je warm
zet. En ik denk dan, mag het licht uit? En nou gaan we naar huis en dan heb ik gelijk acte. Dan ben ik in mijn hoofd naar huis. Ik heb nu wel het gevoel dat ik veel betere voorbeelden niet kan bedenken. Maar goed, die zal ik per eens een keertje opschrijven als ze op het moment spontaan naar voren komen. Ik vraag me dus een beetje af waar dit van komt en of ik de enige ben. Ik denk dat ik
je bent niet de enige.
Mijn naam. Ik heet natuurlijk Anne, de wereld is niet mooi.
Ja.
En als je mij ziet ben je niet meer bij te sturen en zo. En ik ben sowieso wel heel muzikaal opgevoed. En we zongen vroeger altijd heel veel. En ik heb al heel lang dat ik in koren zing. En ik verzin ook heel makkelijk liedjes voor mijn kleuterklas. Dus het komt me heel goed van pas, van muziek.
En dat rijmt alweer aan, hè?
Maar ik vraag me af of meer mensen dus last hebben van deze zangdwang en bij welke woorden. Zij dat dan hebben en of jullie dat misschien ook wel hebben. Nou, ik hoor het graag. Doeg.
Doeg, dankjewel Anne. Oh, Rotterdam, ja. Dat
wat
zijn
heerlijk natuurlijk dat deze vrouw ook kleuterjuf is. Wat moet het fijn zijn om bij haar in de klas te zitten. Ja. Toch? Begreep ik dit nou goed, dat ze kleuterjuf is?
Dat is mij eventjes ontgaan, maar...
Ik hoop anders dat je kleuterjuf wil worden.
Dit zijn natuurlijk geen dwangclichés, maar dit zijn zangclichés.
Ja. Ik heb dit heel erg ook. Ik heb het heel erg. Met heel veel dingen.
Ja.
En hier ook, we hebben heel veel van, bijvoorbeeld als de naam Paul van Vliet valt, dan moeten wij meteen een show, ja, dat is eigenlijk niet eens een bestaand nummer, maar gewoon een shownummer zingen we dan, wat alleen maar is Paul van Vliet, Paul van Vliet, Paul van Vliet, Paul van Vliet, Paul van Paul van Vliet. Nou. maar ook met bestaande nummers. Ik hoor nu Chris, misschien weet hij er nog een paar.
Paul van Vliet,
Paul van Vliet. Ja, en heel vaak dus namen die pum zijn, daar kun je dit shownummer mee zingen. Ik had het ook laatst, dat ik ook een stukje over geschreven met het woord corona.
Ja.
En daar kwam heel veel respons op, omdat heel veel mensen dat hebben. Dus ik heb het met corona. Mm-hmm. Dus Marina. En ik heb het ook, ik doe ook corona met het nummer Simone van de Kick. En dan wordt het corona, je ziet me nooit te staan. Nou. En toen kwamen er allemaal mensen die gingen zeggen... ja, nee, maar ik heb het met Volare. Dus corona.
Oh, nee.
Nou ja. En het voelt een beetje stom, want het is natuurlijk een ernstige ziekte. Dus daar moet je niet keihard over gaan zingen. Maar, oh ja, en Ramona van de Blue Diamonds kwam ook nog binnen. Heel veel. Dit is volgens mij...
Bot had er ook nog één. Bot heeft er eentje aan mij gegeven waar ik niet meer van afkom.
Oh, welke?
Waar ik heel graag van af wil. Ja,
zeg
Sharona heet het zo. Sharona.
Ja, Sharona.
Toen kwam die in de studio binnen zo zingend.
Die kreeg ik ook doorgemaild.
Sorry.
Ja.
Ik vond het al zo'n erg nummer.
Ja, het is
ook maar ik heb trouwens precies hetzelfde als Anne met Mag het licht uit. En dan meteen als ik je in mijn armen sluit. En ik heb het ook met zo van... ik ben mezelf niet. Of al jaren nooit geweest. Nou ja.
Ja.
Gewoon alle nedersongs zijn hier geschikt voor.
Ja.
Volgens mij.
Ja, dat is. Ja.
Nou, dat.
Heeft dat hetzelfde inslijt systeem als het witte goud?
Ja, nog veel erger volgens mij eigenlijk.
Omdat het melodie is.
Omdat melodie ook nog eens heel erg. Ja, dat is zo dominant.
Ja.
Hebben jullie trouwens... Oh, dat is zo fantastisch. Ik weet helemaal niet of jullie die voorstelling Showponies nou uiteindelijk hebben gezien. Showponies 1 heb ik nu even over. Nou, je moet even op Spotify gaan luisteren naar het nummer Waarom mensen zingen. Niet nu, maar op een ander moment. Sowieso alle luisteraartjes, dikke tip. Daniel Cornelissen zit er ook in.
Oh.
En het gaat helemaal over... Ja, waarom in musicals mensen ineens in zingen uitbarsten. En dat hele lied vertelt dan verder wat er zo fijn is aan zingen. Maar het is zowel grappig als ook uiteindelijk nog ontroerend.
Oh, wat goed.
Een heel erg culturele tip.
Ik zie het staan inderdaad. Alex Lazar, review.
Zo grappig. Ja.
Oh, wat goed.
8 minuten en gewoon heel leuk.
Sterker nog, 9:22.
Nou, ja.
Maar die overigens kunnen zangclichés ook wel leuk zijn. Wel leuk en gezellig en fijn, toch?
Ja.
Kunnen.
Vind ik wel, ja.
Ja. Denk het ook wel.
Heb jij het met Pet Shop Boys zinnetjes?
Weet ik niet. Ik denk dat ik ze wel heb, maar kom er niet zo erg. Ja, ik heb een heel rare, maar ik weet niet. Dus klinkt weer... Ik had al... Ja. Zal ik dit nou zeggen? Bij het woord strijkplank. Ik denk dat het ooit is ingesleten door iemand ook of zo. Ik weet dus niet meer waar het vandaan komt. Maar dan krijg ik altijd de melodie van Dansplaat in mijn hoofd. Van hoe heet die man?
Van Extins. Nee, Brainpower.
Brainpower. Het slaat nergens op. Het is ook niet een overeenkomst in klank of zo.
Nou,
maar dan
strijkplank.
Dit is dus die lekkere strijkplank. En het slaat nergens op.
Ik vind die heel goed.
Ja, maar why?
Maar deze gaat dezelfde power hebben, denk ik, als zo gay als een schuifpaal.
Nou, wie weet, maar...
een van jouw andere classics.
Ja, ja op deze, dat klopt.
Op deze strijkplank kan ik de hele nacht wel strijken.
Ja. Ja, ik weet dus, ik denk dat... Wanneer is dat nummer uitgekomen? Ik denk
1996, ja, dat denk
ik
ook.
Ik heb dus het idee dat ik toen in een studentenhuis woonde... en iemand was aan het strijken... en dat nummer kwam langs... en ja, dat gingen we zingen of zo. Maar dat weet ik dus niet meer. Maar...
Oh, maar we moeten hier toch een verzameling van aanleggen. Laten we allemaal even goed over nadenken van wat voor soort... Want hier moeten er meer zijn.
Ja,
van zijn.
Ja, zangclichés. Ja,
maar je hebt dus die ergens op slaan en die nergens op slaan. Maar,
ja. Dus dan wil ik eigenlijk het liefst meteen een van die nergens op slaan.
Ja, dat is misschien ook wel leuk eigenlijk. Ja, ik geneer me er bijna voor, maar ik heb het nu toch gezegd.
Dit is toch te gek. Dat is juist zo leuk.
Ja. Nee, maar inderdaad, ja, toch bel ze in. Laat het ons weten.
Bel ze in en zing ze voor.
Zing ze in.
Ja, zing het vooral voor, ja.
Misschien kunnen we dit gaan doen, Botte, als bedankje aan donateurs. Dat we dan zangclichés voor
zingen.
Dat we zangclichés voor ze gaan zingen.
Volgens mij, ik krijg nu ook iets door met van dat ene Kinderen voor Kinderen nummer van make-up mag ik je make-up. Oh, ja. Volgens mij kan dat ook met andere woorden. En ik heb een soort gevoel dat ik die ook wel eens inzet ergens voor.
Ja, nou, maar je brengt mij op een andere echt super dikke. Ja. Woorden met drie lettergrepen eindigend op A. Mm-hmm. En dan is het al heel snel dat gezongen gaat worden van een kind onder de evenaar. Oh. Wordt later vaak een... nou kom ik op geen enkel woord. Een adelaar, weet ik veel.
Oh, ja.
Ja, die ligt altijd op de loer. Ja.
Een korenaar, ja.
Ja, precies. En dan ook als er dan ook nog de verkeerde persoon bij is... dan gaat hij ook helemaal de coupletten ook helemaal zingen en zo. Als een kind.
In een land. Oh, daar ga ik al.
Oh, mijn vrouw van
boeder. Van honger. Vergaat. met Willem Ruis, hè?
Met Willem Ruis?
Ja, die heeft dat op een van die platen zingt Willem Ruis dit.
Ja. Oh, ja? Ja.
En best wel mooi.
Ja.
Ik heb het nooit meer gehoord.
Oh,
ik ga het nu opzetten.
Oh, nou, sterker nog, ik zit er helemaal in. Want als je kinderen krijgt...
Dat is toch een heel... Ja. Of is dat een radioverhaal of weet ik veel? Maar in ieder geval is een heel verhaal gemaakt een keer toch over... hoe dat geëvolueerd is, dat Kinderen voor Kinderen lied.
Oh ja, want vroeger was het van... wordt later vaak een bedelaar.
Ja,
en dan is het van... maar nu is het meer...
Nee, ja, dat is helemaal veranderd. Dat is altijd...
wordt vaker laat een ambtenaar... Ik weet het niet.
Het is toch ook een hele gekke tekst.
Bram de Wijs.
Ja, die zal dit allemaal weten.
Ja.
Die werkt voor kinderen.
Ik zag trouwens Aafke Romein vroeg van... wat is nou het droevigste liedje... droevigste Nederlandstalige liedje? Twitter.
Oh.
En toen dacht ik ook wel benieuwd wat mensen zeggen. Ik had zelf natuurlijk ook meteen in mijn hoofd. Er waren 400 replies.
Ja.
Oké, en wat vind jij dan het droevigste Nederlandse nummer?
Ik moet altijd denken aan... mag ik er twee? Waarom huil je nou? Waarom huil je nou? Dat vind ik zo verschrikkelijk droevig nummer. Daar kan ik eigenlijk gewoon echt niet naar luisteren.
Van wie is dat?
Ja, is dat niet van Robert Long?
Oh, dat weet ik niet.
En dan gaat hij zo op bezoek bij zijn ex.
Oh.
En van, maar je woont hier toch leuk en zo. En
oh, wat erg.
Ja, zo
ja, maar die gast kon sowieso wel echt met een bijl de deur inbeuken.
Maar, wat ik ook dus echt een heel onpeilbaar droevig nummer vind... is Dagen dat ik je vergeet van Cadans.
Nooit van gehoord.
Ja, nee, dat ken ik wel, ja.
Het is zo'n mooi nummer, vind ik dat. Ja, ik vind dat echt wel een ontzettend mooi nummer. En altijd van dat is geschreven door iemand zo van... er zijn dagen dat je vergeet, dus het gaat al iets beter, maar nog niet echt. En dan denk ik altijd van, zou dat al... Je kan gewoon zo horen van, dit is dus... Het is niet verzonnen, dit nummer. En dan denk ik altijd van, wat zou nou het moment zijn geweest dat dit klaar was?
Ja.
Dat denk ik altijd. Nou ja, dat was het.
Ja.
Hij stond er gelukkig al tussen de 400 replies, dus ik hoef het niet te hebben. En jullie?
Ik moet nu meteen heel erg denken aan Wat een mooie dag van Geert Kaandorp.
Ja, die werd ook genoemd.
Oh, zo. Dat is zo mooi, want het is namelijk een heel... Eigenlijk, ja, het bezingt een inderdaad heel erg mooie dag. En waarin je wat gek dat vannacht mijn hele wereld is vergaan. Maar jeetje, wat een mooie dag. Dat vind ik heel, heel erg. Dat komt heel hard binnen.
Ja. Bij mij.
Dat zingen we ook heel veel hier.
En Botten?
Ja. Nou, ik moest meteen ook een beetje denken aan Red Mij Niet van Maarten van Roosendaal.
Oh ja.
Wat gezongen is op een soort nonchalante manier, maar als je er goed naar luistert, dan is het echt diep tragisch.
Mm-hmm.
Maar ik weet niet of dat per se zo... met zijn dood kwam dat bij mij wel heel erg binnen. Maar er is nog een ander nummer, maar ik kan niet op de... Het is ook helemaal niet als een... Het is een liefdeslied. Waar iemand heel erg verliefd is. En het leven helemaal beschrijft van een verliefd stijl. In 6/8 met alleen de akoestische gitaar begeleid. Volgens mij is het zelfs een cabaret duo dat zingt. Maar ik kan niet op de naam komen. Het is in 6/8.
Jentel en de Boer?
Ja.
Heel lang geleden?
Is dat het?
Of niet?
Heel lang geleden?
Van heel lang geleden. Toen elfjes bestonden en... Van dat ze eigenlijk bezingt wat haar idee van liefde was. Dat. Dit?
Nee.
Oh, dit
sorry.
Is niet 6/8.
Nee, het is een 6/8. Nee. Ja, maar het is wel zo'n... Ik moet dat een keer opschrijven wat de titel... Hier heeft niemand iets aan, sorry. Maar dat is...
Er bestaat dus een 6/8 nummer... Ja. En dat gaat over het leven van een verliefd stel.
En toen gingen we in een huisje wonen en toen kregen we een kind. En ik weet niet, als ik daarna luisterde, kan ik zo... Het is allemaal eigenlijk goed en mooi. En het is helemaal niet triest bedoeld. Maar het heeft op mij... op mij heeft het een effect. Ik kan er eigenlijk nauwelijks naar luisteren. Het grijpt me elke keer echt enorm naar de keel. Het is echt... I don't know.
Ja. En weet je of het vrouwenstemmen zijn of een man en een vrouw? Vrouwenstemmen.
Eén vrouw, volgens mij. Zelfs.
Eén vrouw.
Volgens mij één vrouw. Ja, zonder galm, volgens mij ook. Kijk, zo specifiek weet ik, maar ik kan niet eens...
Shit, ik wil dit nu weten.
Ja, nou ja.
Dit weet een luisteraar.
Ja.
Toch?
Niemand weet het.
Ja, hier heeft niemand iets aan, sorry. Hier heeft niemand iets aan.
Ja, nee. Serieus?
Nee. Nee. Het is onbestemd. Ik moet dit uitzoeken. Anyway, doet er
niet. Schrijf dat even op.
Ja. Het is een goede vraag trouwens.
Ja.
Meest trieste. Nou, goed.
Ik heb ook best wel veel gehuild bij, maar dat heb ik nu niet meer. Maar dat had ik dan wel in de tijd dat ik daar, dat ook relevant was. Om het nummer van Jan Rot.
Het heelal van mijn hart.
Oh.
Ja, of jouw hart, of weet ik veel. Maar in ieder geval, zo heet het.
En van wie is het?
Ik zoek het op.
Heelal van jouw hart. Komt daar Turks Fruiten musical? Jesus Christ, echt?
En wie zingt het dan?
Jouka van Houten?
Oh.
Ja, dat zou wel eens kunnen kloppen.
Ik wil altijd blijven dansen, lief. Dansen zolang ik leef. Ik wil altijd met je vrijen, lief. Totdat ik zweef. Langs de
Nou ja, goed. Et cetera. We kunnen hem allemaal niet laten horen, helaas. Vanwege een rechten kwestie.
Vanwege de rechten.
Ja, maar zo, ineens schiet de titel me te binnen. Nou, ik ga hem nu ook even opslaan.
Ik heb nog even dus dat nummer van Jan Rot. Wat ik eventjes in de shout-out wil. Ja, maar hoe heet dat nummer? Van dit is de deur waardoor je gekomen bent. Die dronken ochtend in ons bestaan. En dit is de stoel waarop je gezeten hebt. Hij beschrijft allemaal dingen in zijn huis waar iemand dus... Het is uit. En hij ziet van al deze spullen weten nog eigenlijk dat jij hier was, maar nu ben je weg.
Ja. Yeah. Ik probeer het te googlen, maar dat levert niets op.
Ja, het bestaat wel.
Alles
staat nog net zo.
Ah, ja.
Ja, en dat is dus het erge inderdaad. Dat hij denkt van, die geliefde is weg. Maar alles staat nog precies hetzelfde. Hoe kan dat nou? Dat is echt dat is ook echt.
Dit kan in een playlist.
Ja.
Ja. Oh, dat is een leuk idee.
Maar is dat dan niet een playlist die Aafke Romein al heeft? Of het was gewoon een vrijblijvende vraag van haar?
Dat was volgens mij een vrijblijvende vraag. Nee, maar ik bedoel, wij kunnen dit in onze eigen Eeuw van de Amateur playlist doen.
Ja.
Of niet, weet ik veel. Of iemand zei het in de show notes.
Oké. Ik heb nog een eeuwenfoonberichtje van Joyce. Die een beetje corona gerelateerd is. En die zit wel met een redelijk serieus probleempje. Zullen we even luisteren?
Ja.
Hallo, Botte, Ipe, Paulien en misschien een andere gast. Met Joyce, ik reageer even op de handtekeningen kwestie. In het boekje van Paulien, want ik had hem meteen besteld. En ik hoopte natuurlijk dat ik het Prins Bernhard / Prins Klaus / Prins boekje zou hebben. Het voelde een beetje zoals Sjaak in de chocoladefabriek. Ik de gouden wikkel. Maar ik heb gewoon een mooie handtekening zonder prins van Paulien. En hij spreekt inderdaad heel veel liefde uit.
Ja.
Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor de mooie podcast. Ik luister nu iedere week en jullie slepen me er helemaal doorheen. Voor deze rare tijd, want de levenskwestie is dat ik hier zit met mijn ex-partner. Want die wou weg. Nee. Toen kwam de lockdown. Dus nu zijn we nog hier. Hoe doe je dat? Misschien tips of wat dan ook, of een hart van mijn riem. Alles is welkom. In ieder geval, dank jullie wel voor al het fijne werk. Doei!
Wie kan hier iets zien? Oh, ja, God. Dit is echt... Ja,
Ik ga er nu even vanuit dat er geen kinderen bij betrokken zijn. Want ik denk dat dat anders genoemd was.
Ja, want dat zou de zaak wel nog weer compliceren. Inderdaad. Ja.
Ik zou toch ten eerste proberen wel dat een van twee ergens anders... Er zijn nog mensen die verhuizen. Het is niet verboden om te verhuizen.
Nee.
Of is het een economisch ding... Ja. Dat zou kunnen van geen werk meer, dus ook geen dubbele huur kunnen betalen of zoiets.
Ja, dat zou dan nog kunnen, ja.
Ik weet dat Esther Perel van die podcast van Where Do We Begin of zo, die soort dat je mag luisteren naar andermans relatietherapie. Mm-hmm. Die heeft nu geloof ik helemaal een special met steeds allemaal mensen die met lockdown problemen zitten. En ook inderdaad mensen die al ongeveer uit elkaar zijn en dan toch samen het zullen moeten doen.
Ja.
Ik zou heel erg gaan focussen op de dagelijkse praktijk. En vooral niks van elkaar verwachten.
Ja.
Als het niet mogelijk is om te verhuizen.
Dat is dan toch wel nummer 1 of zo?
Dat lijkt mij toch wel.
Ja. Ja, de dagelijkse praktijk. Ja, dat is inderdaad... Ik kom niet verder dan nummer 1. Ik zou echt,
verhuizen.
Ja, gewoon wegwezen. Ja, ik bedoel...
Ja, maar anders moet je gewoon... Dan moet je gewoon benoemen... Dit is shit. Er was trouwens laatst bij Chris' podcast... ook iemand die een verhaal vertelde over... dat hij met zijn vriendin een wereldreis ging maken.
Hmm.
En de dag voordat ze vertrokken... zei die vriendin, het is uit.
Ja, ik heb gehoord.
Toen zijn ze toch nog samen op reis. Dan gaan we dan ook echt een soort Trans-Siberië-express... Ja, nou ja, je kan het ook zien als een persoonlijke uitdaging. Van ja, je hebt maar... Het doel is niet te veel ruzie maken. En je niet kapot ergeren. Kijk maar hoe je daar doorheen kan mediteren of zo.
Ja, holy fuck. Ja.
Nou, misschien is het helemaal niet uitgegaan... omdat ze elkaar super stom vinden.
Dat kan.
Maar we moeten positieve dingen zeggen, hè? Of niet?
Nou... Ik weet niet, zeg maar gewoon wat je denkt.
Nou, wat ik dus denk is bij zo'n situatie van... je wil eigenlijk natuurlijk verder op zo'n moment.
Mm-hmm.
En dat kan dan niet. En dat is ook weer eigenlijk wat iedereen een beetje heeft in het algemeen. Zo van, dat is ook het irritante toch aan die crisis. Van je wil een soort verder. Je weet niet waar naartoe, maar je wil het wel.
Ja.
Dus hij zit eigenlijk met soort twee verders.
Ja.
Maar eigenlijk als ze dus verlicht zou zijn van deze, de eerste verder... dan zit je nog met die andere. Dus misschien helpt het niet eens zo gek veel.
Nee.
Dat is eigenlijk toch positief wat ik nu zeg.
Ja, vind ik ook wel.
Ja,
ik denk dat... Ja, wat moet je doen? Ik zou in ieder geval heel erg, als het dus niet mogelijk is om van elkaar weg te gaan, heel erg eigen zones in het huis te hebben. En dan ook dingen af te spreken met vrienden, dat je even gaat Zoom borrelen of wat dan ook.
Ja.
En wandelen met vrienden.
Ja, elkaar een beetje als een soort huisgenoten beschouwen.
Proberen voor zover mogelijk. Ja, het is zo individueel anders, denk ik. Ook een relatie, ja. Maar ja. Dit is wat nu bij mij.
Ja, maar het is ook alweer zo. Ik bedoel, je hebt gelijk, want als het echt niet een houdbare situatie was geweest, dan.
Ja, dan ga je dan lap je die hele quarantaine, weet ik veel.
Ja, nee, dan dat is dan ook maar.
Neem aan dat er geen huiselijk geweld speelt of zo.
Nee, ja. Daar waren ook berichten over dat.
Ja, precies.
Oh god, echt.
Sterker nog, dat staat ook. Hey, hebben jullie dat ook gezien? Een soort affiches in de stad met.
Ja, de
fysieke een nummer.
Heet het langs. Hè?
Ja, over huiselijk geweld, maar er is ook een affiche van de KRO-NCRV met een nummer in Utrecht. Dat je kunt bellen voor een wonder.
Een wonder?
Ja, een wonder. Maar ik snap niet wat het is. Maar ik dacht, ik moet misschien wel even bellen om te kijken wat voor een soort. Wat dat dan is.
Ik heb dit niet gezien.
Kan ik dit heel snel googlen? KRO-NCRV.
Ik moet trouwens zo in de afrondende fase, jongens.
Ja, ik wou net zeggen, maar ik verwacht ook elk moment iemand. Nico, gewoon Nico. Mensen, Nico.
Ik kan het zo snel niet googlen. Oké. Okay.
Laten we dit snel gewoon weer doen.
Ja.
Ja.
Ik vond het weer heel leuk. Ik was een beetje. Was ik te veel aan het woord?
Nee, mag. Nee. Bot en ik hebben ook nog een heel segment ruzie gemaakt over iets waar jij dan.
Daar zat ik me ook nog tegenaan te bemoeien.
Nee, dat was zo goed. Nee,
ik was toen aan het womansplainen.
Ja, des gevraagd. Nee, je was niet te veel aan het woord.
No hard feelings, Ieper.
Oké.
Okay. Oh, nee hoor. Nee. Een non-teken.
Oké.
Okay. Nee, ben je gek? Ik ga lekker The Stranger kijken op Netflix.
Wat is dat?
Een tip van Linda was dat, van Geeky Dingen.
Ja.
En het is een mystery thriller. Engels. Oh. En dan een beetje gewelddadig. Maar het is ook een beetje whodunit-achtig.
Oh.
Nou ja, gewoon vooral thriller. En het is grappig. Jennifer Saunders zit erin.
Oh, grappig.
In een serieuze rol.
Oh, en, wat interessant.
Giles van, heet hij Giles of Niles? Van Buffy the Vampire Slayer.
Oh ja, die. Ja.
En Steven Rhea, die een Oscar had moeten krijgen voor zijn rol in The Crying Game. Nou, okay. Het is geweldig. Kan niet wachten. Ik wil heel graag ophangen en verder gaan kijken.
Hebben jullie ook die docu-serie over Michael Jordan? Volgen jullie die?
Nee.
Die is ontzettend leuk.
Nee, oh, ja. Ja, je hebt hem getipt ergens. Maar de sport interesseert me echt zo niet.
Nee, maar je kent mij. Het interesseert mij ook geen fuck.
Ja.
Maar echt niet, hè?
Nee.
Ik moet die Stephen Sondheim dingen nog kijken.
Oh ja, gaat dat eerst.
Ik heb al die dingen nog niet gekeken. En Cheer heb ik ook nog niet gekeken.
ik wel goed dat je het paraat hebt, überhaupt.
Ja, ik registreer het allemaal. En dan denk ik van, nee. Ik ga met Linda mee.
ik ga met Linda de recommendations mee.
Oké, okay. Ja. Goed. Dilemma's, levenskwesties en verhalen en zangclichés zijn welkom op de Eeuwfoon. Ja, het telefoonnummer daarvan is 06.
1990.
68.
71. Mailen kan naar.
Oh, en, ja, en als iemand dus nog uitsluitsel kan geven of heteronormatief hetzelfde is als burgerlijk. In een essay van niet meer dan 500 woorden.
Ja, nee, dat.
Maar,
dat.
Ook niet minder dan 300.
Ja, jawel, mag wel.
Tentamen die. Dat kan je dan mailen naar ipe@eeuwvanamateur.nl en of naar botte@eeuwvanamateur.nl. We zijn op Instagram, daar zijn we Eeuw van Amateur. En natuurlijk onze website met de show notes, eeuwvanamateur.nl. Vond je deze aflevering leuk? Deel hem dan met vrienden, familie of collega's. Want dan word je net zo cool als wij. I don't know. Nou ja.
Cool.
Ja. Toch zo'n 70s.
Als je dus dat essay hebt geschreven, dan kun je het ook gewoon lekker vlot voorlezen op de EOFoon, denk ik. Ja, als het toch niet meer dan 500
woorden
mag zijn.
Moet wel onder de 3 minuten blijven.
Dus nou, maar dus dat kan met 500 woorden wel.
Dat is waar, ja. Dat is waar. Ja, want mijn column van Omroep Friesland is altijd zo'n max 700 en dat kan in 4 minuten. Dus dat moet de theorie kunnen.
Ik ga uit van 160 woorden per minuut.
Ja, dat lekker. Dat lukt wel.
30 cent per woord.
Achter de paywall. Ja. Oké, okay, goed.
Okay.
Hey, Paulien, dank je wel. Ja.
Dank jou wel.
Heb een fijn weekend.
Ja, jullie ook.
Ipe, dank je wel.
Ja, oh god, het is nog donderdag. Ja, wij zien elkaar misschien morgen nog, Botten.
We gaan misschien nog een fotootje maken voor de fotostrip. Ja, eindelijk mag ik weer in een fotostrip.
11 uur is, zou mij wel uitkomen, geloof ik.
Prima, doen we dat. Goed.
Ja.
Lieve luisteraar.
Ik voel de behoefte om te zeggen bedankt voor het luisteren ook. Ik weet niet waarom.
Bedankt voor het luisteren.
Nou,
tot de volgende
bedankt
keer.
Voor het luisteren.
Doei.